Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
En waar zullen we eens mee beginnen? Want we meestal aan het begin hebben we altijd een leuk...
Leuk gesprekje. Nou, ik heb dus een throwback naar,
dit
naar vorige
van
week.
Net. Dat werkte heel goed, denk ik.
Nou, laten we niet elke keer over onszelf beginnen.
Nou ja, ik kan een introductie geven over de biertjes die ik mee heb.
Nou, ik bedoelde wel echt zeg maar een soort van inhoudelijk iets. Want ik zei dus in de vorige episode, hadden we het over babyphones. Echt, je moet wel een beetje iets met kinderen hebben. En ik heb dus een babyphone die ook een app heeft. Dus dan kun je buitenshuis kijken. En ik zei toen van shit, wacht. Ik moet eens even checken hoe dat beveiligd is. Want hoe zit dat eigenlijk? Dus dat heb ik gedaan van afgelopen weekend. En toen kwam ik erachter dat niet heel best is. Was natuurlijk wel te verwachten.
Gewoon wachtwoord, plaintekst.
Ja, nou ik kan niet helemaal analyseren hoe het werkt. Maar die camera maakt eigenlijk twee verbindingen. Die maakt een wifi-verbinding met gewoon de base unit. Juist, dat is gewoon de camera. Dus dat is gewoon echt een point-to-point wifi-verbinding. Dus die zal vast wel af te luisteren zijn. Want ze geven op dat daar encryptie op zit. Nou, ik geloof daar echt geen flikker van. Maar goed, dan moet je wel echt serieus gaan zitten wardrive of zo. En daar ben ik niet zo bang voor. Maar hij kan dus ook vanuit de camera verbinden met gewoon je wifi-router. En vanaf daar gewoon naar buiten. En dan kun je met een appje, een ID van de camera en een zelf instellen wachtwoord, kun je dan die beelden ook bekijken als je buiten huis bent. Maar het blijkt nou dat dat ID en dat wachtwoord gewoon plain text worden meegestuurd over een HTTP-verbinding. Zit niet op port 80, zit nog net wel op port 8080. Dus als je
je zou niet bedenken dat het ook een hele standaard port is.
Je zou dat niet verwachten inderdaad, ja. Maar neem maar goed, je moet dat ding natuurlijk maar net wel open hebben staan van buitenaf voordat je erbij kan. Want je moet
doet hij geen UPnP? Dat hij zich automatisch iets openzet?
Dat zou best kunnen dat hij dat wel doet. Dat heb ik dan wel uitstaan. Dus bij mij werkt dat niet. Maar het zou goed kunnen dat wel standaard zo werkt, ja. En dan, ja, als je router dan UPnP op 8080, ja, dan ben je... Dan is het eigenlijk vrij makkelijk om gewoon te gaan vissen naar camera's die aanstaan. En daarvan gewoon het ID en het wachtwoord. Krijg je gewoon het ID en het wachtwoord gewoon plaintext binnen. En daarmee kun je dus in de app inloggen en gewoon die beelden bekijken. Dus dat is hoe ik vermoed dat het werkt. Het zou echt wel bijzonder kwalijk zijn.
Gewoon een goede verzoeken.
Ken ik nou maar een journalist die hier af en toe iets wat mee deed? Dat zou wel handig zijn.
Ja.
Ik heb wel een telefoonnummer voor je.
Van een hitman of wat?
Ja, nee, hij zit toevallig links van me. Ik zal even kijken hoe die in mijn telefoon staat. Gewoon als Joost. Nou, hey, volgens mij kan je hem gewoon bellen.
Doe er eens iets mee.
Oké.
Okay. Internet of shit noemen we dit.
We hebben best wel vaak al een verhaal over gemaakt. Begin dit jaar of begin vorig jaar, ik weet niet meer, al die jaren lijken op elkaar inmiddels. Ik ben al 30, hè. Dus we hebben wel een verhaal gemaakt dat als je echt een onveilig apparaat aanzet op internet, gewoon echt 10 seconden in het snelste geval. Voordat er iemand in zit. Dus echt een standaard wachtwoord hebben. Dus, en sommige apparaten. En dan denk je, ja, oké, maar ik verander mijn wachtwoord. In 10 seconden? Echt waar?
Ja, dan moet je het wel grappig. Ja, dan wordt het waarschijnlijk geen heel veel beter wachtwoord. Dan wordt het inderdaad... geheim 2 of zo.
En sommige van die apparaten, die hebben dus een terminal aan boord. Dus via SSH bijvoorbeeld of Telnet. Meestal Telnet. En die kun je dan bijvoorbeeld ook niet uitzetten. Dus ja, dan kun je wel zelf je wachtwoord veranderen. Maar als er gewoon een terminal service blijft draaien, dan...
Ja, dat is dus bij de mijne ook zo. Dat draait dus gewoon Telnet op die camera. Dat zit wel dicht. En ik heb wel ik heb wel alle exploits zeg maar opgezocht. Dit is wel een nieuwere versie. Dus de meest draconische exploits die
je... Maar dit is gewoon een camera die je nu in de winkel kunt kopen.
Jazeker.
Nou, misschien moet ik er toch maar een verhaal over maken.
Nou ja, kijk, op zich is dat er van die shit is die slecht beveiligd is. Dat is op zich niet nieuw of zoiets. Maar dit zijn dus bedrijven die claimen dat dat gewoon allemaal veilig en encrypted is. En ja, ik vraag me af in hoeverre je dat soort claims mag blijven maken als het zelfs mij als amateur al lukt om gewoon me niet al te veel moeite te zeggen van ja, volgens mij stinkt dit zaakje al. En waarschijnlijk iemand met een stuk meer hekvaardigheden dan ik. Hey Sanne, waar ben je? Zit hier waarschijnlijk zo in? Nou, dat is natuurlijk wel, vind ik wel vrij kwalijk, want het wordt wel verkocht als zijnde veilig.
Maar als je zegt dat er binnen 10 seconden iemand in kan zitten, is er dan iemand op de wereld die ergens in een busje zit die dan een soort pushbericht krijgt van hey, Joost heeft een nieuwe camera aangesloten en
we hebben er weer een.
Snel hacken?
Nee, maar er zijn mensen die gewoon continu het... Er zijn maar 4,3 miljard IP-adressen. IPv4-adressen moet ik zeggen, anders krijg ik boze tweakers in mijn mentions. Dus die kun je binnen redelijk afzienbare termijn allemaal wel doorlopen. Er zijn best wel wat mensen die dat doen. En dan kijk je gewoon wat staat er open. En als je weet welke poorten vaak openstaan, welke dingen je vaak kunt gebruiken, ja, dan hoef je niet actief te gaan zoeken. Je kunt gewoon een service laten draaien die het voor je doet.
Een soort van permanente port scan laat je gewoon draaien. En als je iets kwetsbaars tegenkomt, dan sla je dat gewoon op en ga je later eens naar kijken.
En doe je het zelf niet, dan heb je nog tools als Shodan of Sensis die het voor je doen. Het kan wat meer tijd tussen zitten dan. Geen 10 seconden, maar die gewoon ook permanent in de gaten houden van wat staat er overal open. Door de schaal van... Ja, ook doordat ze zoekmachines... Ik vraag me soms wel af... Ik bedoel, als journalist zijn ze ook soms wel best wel nuttig. Maar er zijn naast legitieme use cases ook echt behoorlijk wat... Ik zag wat slechte use cases te bedenken. Ik zag laatst ook, als je bijvoorbeeld naar Shodan gaat... Je kunt nu Shodan betalen om dan voor jou je port scan, zeg maar, continu eigenlijk te doen. Dus het probleem wat Shodan eigenlijk min of meer heeft verergerd... Ik hoef niet deze podcast niet uit te leggen wat Shodan is, toch?
Ik
zou het toch niet doen.
Ja, voor mij misschien ook wel.
Het is eigenlijk een zoekmachine, maar dan voor services. Dus je kijkt gewoon, je kunt kijken welke poorten openstaan, welke diensten dan welke herderinfo ze versturen, dus welke, hoe ze zichzelf identificeren. En daardoor kun je super makkelijk zoeken in welke onveilige printers staan er bijvoorbeeld open. Welke netwerken met apparaten die kwetsbaar zijn voor WannaCry zijn er nog bijvoorbeeld. Dat is dus dat probleem, dat was er op zich altijd al. Want ja, die systemen zijn aan het internet gekoppeld. Maar nu is het super makkelijk om die te vinden. En nu heeft Shodan, een van die zoekmachines, heeft dus zelf een tool gemaakt waarmee je dan je eigen netwerk kan beschermen. Ik vind het ook wel, ja. Ja. Wow, ik hoorde echt ontzettende kraak momenteel.
Ja.
Deze studio valt langzamerhand steeds verder uit elkaar. Laten we dus allemaal niet te veel tijd meer verspillen en gewoon de jingle erin slingeren. Hij doet het niet! Wat is dit nou?
Pauper, sorry. Gewoon Winamp. Hè? Winamp doet het altijd, toch?
Yes.
Nou, je merkt het al. Hosts die falen aan de lopende band. Want jullie vaste host Randall is er niet. Dus welkom bij Nerds aan tafel. We praten vandaag met...
Joost.
En...
Floris.
En mijn naam is Daniel Kegel. Zoals ik zei, Randall is er niet. Als je de vorige episode hebt geluisterd, dan hoorde je dat zijn vriendin op het punt van bevallen staat. Nou, tot voor zover wij nu weten, rent hij nog geen rondjes met kannen water en gescheurde lakens en dergelijke. Maar misschien als jij dit luistert wel.
Gescheurde lakens? Natte
washandjes.
Dat licht ik ooit nog wel eens toe. Natte washandjes, ijsblokjes, alles. Maar dat laten we natuurlijk een episode van Met Nerds op tafel niet in de weg zitten. En we hebben ook gewoon weer een gast vandaag. Onze gast van vandaag is verslaggever Niels Kalkman.
Hallo.
Hey Niels. Hij werkt bij de Telegraaf en hij staat vooraan bij aanslagen, maar zijn specialiteit is, vreemd genoeg, verslaggeving over dieren. En hij zegt ook, ik ben niet goed met computers. Maar in je Twitter bio staat wel dat je een nerd bent. Dus Niels, wat doe je eigenlijk bij met Nerds om tafel?
Ja, dat vond ik dus zelf ook een lastige. Zeker als ik inderdaad het intro hoorde en dat jullie eigenlijk een soort van Spaans spreken voor mij, toch? En dan voel ik me toch bezwaard inderdaad om zo'n claim in mijn bio te zetten.
Ja, als je niet kunt showdunnen, dan mag je hier eigenlijk... Nee, natuurlijk niet. Maar...
Nee, maar ja, ook poort 8080. Het is waarschijnlijk vloek in de kerk dat ik gewoon zeg dat ik niet echt weet wat dat betekent. En dat is eigenlijk wel iets waar ik heel erg lang mee heb gezeten. Van ik weet niet zo veel van computers. Zeg maar. Ik ben wel de go-to guy van mijn ouders op het moment dat ze een Netflix-serie willen downloaden of een computer rare dingen doet. En daardoor heb ik heel erg lang erover getwijfeld. En dan zonder te therapeutisch te worden zijn eigenlijk wel jullie mensen die mij wel hebben geholpen om daar toch wel voor uit te durven komen. Dat ik dat misschien toch wel ben.
We hebben een emanciperend effect op mensen die niet weten wat port 8080 is.
Ja, is zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en zeg maar voor überhaupt mensen die niet alles met een stekker, zeg maar, helemaal gelijk in 1 seconde kunnen doorgronden, daar iets langer voor nodig hebben.
Nou ja, ik denk ook niet dat je per se alleen maar nerd bent als je inderdaad... Ik bedoel, ik werd toen ik bij Tweakers kwam werken wel eens uitgelachen dat ik nooit een eigen computer heb gebouwd. Ik heb het eerlijk gezegd nog steeds nooit niet gedaan, want ik vind gewoon dat daar ligt gewoon totaal niet mijn interesse.
Nee.
Maar dat betekent niet dat je geen nerd bent.
Nou ja, dat heb ik dus ook. En eigenlijk door jullie podcast heb ik dat wel voor mezelf durven accepteren. Inderdaad, dat ik niet een van die gasten ben die op zijn 8e al een website aan het schrijven was. En op zijn 9e zijn eerste computer.
Nee, sorry, dat moet trouwens, dat moet wel.
Nee, ik heb wel Dreamweaver gehad.
Maar iedereen die, iedereen die een CE2-pagina heeft gehad, die heeft zijn eigen met HTML zitten klooien, toch?
Ja, maar dat heb ik gewoon ergens anders van gekopieerd.
Maar dat is hacken. Dus dat is dan weer...
Nee, dat is gewoon webdevelopen. Dat is gewoon kopiëren.
Dat is
gewoon
kopiëren van Stack Overflow. Dat is
ja, dat is een in het ding inderdaad. Ja.
Dat bestond toen nog niet, toch?
Nee, niet in, nee, dat is waar. Niet in 1996. Nee. Ik weet niet hoe oud CE2...
Nee, maar dat is gewoon luiheid en dingen kopiëren. Daarom ben ik misschien maar journalist geworden dan.
Oké, en als journalist heb jij zeg maar een specifieke fascinatie met dieren? Hebben we begrepen?
Ja.
Waar komt dat zo vandaan? Hoe kom je daar op zo'n punt?
Nou ja, dierenliefhebber ben je denk ik net als een nerd misschien al sinds je geboorte. Ik ben op een gegeven moment bij de Telegraaf inderdaad gaan werken. En daar ben ik lid van het Hit and Run team, zoals dat heet. En dat betekent eigenlijk dat voor grote nieuwsgebeurtenissen in binnen- en buitenland... stap je in de auto of vliegtuig en ga je er achteraan. Het echte harde keiharde nieuws volgen en beschrijven wat er daarin gebeurt. Gelukkig leven we inmiddels in een wereld waarin er niet dagelijks enorme rampen gebeuren. Dus moet je ook wel eens andere dingen doen. En ja, ik liep er op een gegeven moment tegenaan dat ik wel eens opdrachten kreeg waarvan ik dacht van ja, dit wil ik best doen, want het betaalt mijn huur. Maar dit is niet per se waarvoor ik journalistiek ben gaan doen. En dat is dan toch uiteindelijk omdat je misschien heel idealistisch iets wil veranderen. En ja, het zijn niet veel dingen waar ik wat van weet, maar dieren weet ik toevallig heel veel van, gewoon vanuit mijn interesse. En omdat ik gewoon, dieren zijn te gek, dieren zijn top. Dieren zijn veel leuker dan mensen. En toen heb ik me daar maar een beetje op gespecialiseerd.
Maar hoe word je verslaggever huisdieren? Is dat een functie die al bestond en die nu door jou opnieuw is ingevuld?
Ja, er was
is een
wel...
vacature?
Nee, ik ben echt gewoon binnengekomen als jonge verslaggever en achter het nieuws aanrennen. En er was wel iemand die eens wat met dieren deed. Die had zo'n weekendbijlage waarin ze echt gewoon schreef over... wat voor eten geef je je hondje en hoe maak je je kattenbak het beste schoon? Nou, en ik probeer eigenlijk om daar wel iets verder in te kijken. En dat kan gelukkig, want ja, de wereld van dierennieuws is wel wat breder dan alleen maar huisdieren. Ja, daar kun je wel wat dieper in gaan. Dat gaat ook over wat voor dieren mag je wel en niet houden. Alles wat met landbouw te maken heeft, komt daarbij kijken. Wetgeving. Natuurlijk ook belangrijke incidenten, maar ook over stalbranden schrijf ik regelmatig. Megastallen. Eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. Ja, er was wel iemand die dat deed, maar die liet dat soort dingen liggen. En dat kwam dan vaak weer bij iemand anders terecht die dan zich er elke keer weer opnieuw moet inlezen.
Ja.
Nou ja, ik weet inmiddels wel gewoon op het moment dat er een bijtincident was, zoals vorige week in Rotterdam, dan hoef ik me niet eerst helemaal te gaan zitten inlezen in wat voor honden zijn dat nou en hoe zit dat nou ook weer met de wetgeving in het agressieve honden. Dat is dan een voordeel, dus dan kan ik dat doen.
Maar je bent ook wel nerd, want dat is ook nog wel goed om even te benoemen toch, denk ik?
Hij had volgens mij net een hele tirade zitten houden waarom hij geen nut was. Maar... Ja,
maar... waarom hij niet aan de eisen voldeed.
Maar ja. Waarom voldoe je wel aan de eisen?
Ja, die rare fascinatie met hele specifieke dingen. En ook de drang om alles te weten.
Ja, dan voldoen je wel aan onze definitie zeg maar van een nerd.
Nou ja, dat is het dus. Ik vind het voor mezelf, heel erg lang heb ik inderdaad naar gekeken van je moet een computer kunnen bekijken en hem dan al kunnen aanzetten zonder dat je hem aan kan raken, zeg maar. Om daaraan te voldoen. Maar ik denk dat het meer is dan dat. En je kunnen vastbijten in bepaalde onderwerpen, er alles over willen weten. En je kunnen fascineren voor dingen waarvan heel veel mensen zeggen, joh, zo boeiend is dat toch niet? En daar voldoe ik denk ik wel aan. Ik denk dat de dieren daar ook wel een groot onderdeel van zijn. Joost volgens mij op Twitter. Je hebt misschien wel gezien over mijn mierenboerderij.
Ja. Ja, die mierenboerderij komen we zo even op. Maar ik wil nog wel even weten van... Want je beschrijft dus... Oké, je bent dus dierenverslaggever. Ik bedoel, is dat dan, staat dat ook echt op je visitekaartje of zo? Ik ben gewoon verslaggever. En dan zodra er een verhaal is waar dieren bij betrokken zijn... eventueel daar... Dan schakelen ze jou in.
Ja, als er inderdaad actuele ontwikkelingen zijn waar toevallig dieren bij betrokken zijn, word ik gebeld of lopen ze even naar me toe. Maar het is ook regelmatig dat ik zelf iets aandraag.
Het is eigenlijk een heel breed spectrum van de fluffy kant van beestjes tot inderdaad ook, ja, je beschrijft stalbranden en andere ellende. Jongens, ik heb gewoon een opener hoor. Als dat,
ik zit ondertussen zit ik de biertjes
ik
van.
Om
het open te maken met een sandaal.
Ik doe het een slipper, hè? Kom aan.
Oh, sorry.
Ik doe het meestal gewoon op de tafelrand.
Ja, dat kan
dat lijkt
ook.
Me niet echt te doen hier. Ik heb hier een aansteker.
Er zijn twee soorten mensen die een biertje kunnen openmaken met een aansteker en mensen die dat
niet kunnen.
Ja. Maar, ja.
Een broertje van een vriend van me kan het met een papiertje. Dat hij dan 8 keer...
Wow. Ik ken ook mensen die met hun tanden kunnen, maar
ja,
dat lijkt me een eindig businessmodel.
Of een oogkas. Ja, dat schijnt dus ook te kunnen. Ja, thanks.
Maar hoe vaak zou... Nou goed, never mind.
Daar hadden we het niet over.
De spaarrood heet overigens wel gewoon... Dus ik zie hier de koperen kat.
Ja, de parel van Delft. Ja, dat is ook.
Want je bent hier helemaal voor naar Delft gereden.
Nou, ik was in Rotterdam, dus op zich vanaf daar is het kwartiertje rijden.
Maar voor ons dus.
Nou ja,
ik voel ons vereerd.
Ik vond dat een leuk ding om te doen. Het grappige is dat ik dit biertje zelf echt niet te zuipen vind.
Oh, maar je gaat het nu wel drinken?
Ja, ja. Ja,
ik bedoel, taking one van het team. Ik vind het wel. Je kan moeilijk iets op tafel zetten. Nou, hier, alsjeblieft, hebben jullie meegenomen.
Het is een kotsen.
Nieuwsvlees, het is niet te zuipen.
Maar waarom dan toch dit biertje?
Nou ja, ik ben een trotse Delftenaar. En ik vind het leuk, want hier staat een soort.
Het is wel vies, maar er staat wel iets Delfts op.
Ja, voor de podcast werkt het helemaal niet. Maar het is inderdaad zo'n Vermeer schilderij. Ja,
hoe werkt dit copyright technisch trouwens, deze afbeelding van Vermeer?
Die is wel echt. Voorbij, die is public domain inmiddels.
Ja, volgens mij hebben ze het een beetje verwerkt. Want ze heeft een soort van grote drugsogen. Dat kunnen luisteraars niet zien. Maar ik ben fan van Delft. Ik weet dat hier biertje gedronken wordt. En ik dacht.
Met hem lekker trouwens, moet ik zeggen.
Ja? Maar. Hij is ook nog eens heel warm, want hij heeft de hele dag in mijn auto gelegen. Ja,
maar speciaal bier moet niet te warm zijn.
Nee.
Nu smaakt deze inderdaad wel naar 30 graden. Maar...
ja, hij heeft ik heb al een ijsblok hier waar je hem even op kan zetten.
Oh ja, dat is wel een goed idee.
Ik ben helemaal voorbereid. Kijk, dan wordt hij wat kouder.
Ja.
Nou, zal ik hem erop zetten?
Oké.
We betrekken onze luisteraar echt... volledig bij een proces wat ze niet kunnen zien. Ja. Maar even terug naar de dieren inderdaad. Want je zei, je hebt een mierenboerderij.
Ja.
Ik noem dat eigenlijk gewoon een mierenplaag, maar of is dat wat anders?
Nee, dat is denk ik wel waarin ik mezelf als nerd durf te definiëren. Is dat ik op een gegeven moment dan zit en toevallig, zoals dat gaat, om 's avonds om 11:30 een keer op een Wikipedia pagina terechtkomt over mieren. En dan denk ik, goh, wat zijn dat eigenlijk een fascinerende dieren. En de volgende dag staat er een mierenboerderij in huis, omdat ik die beesten zo graag van dichtbij wil observeren. Omdat ze zulke bijzondere dingen kunnen doen. En inderdaad, dat is dan misschien ook wel mijn makke op momenten waar afgelopen weekend in de dierentuin. En daar lopen dan heel veel wespen en vliegen heel veel wespen. En ik zie dat al mijn vrienden helemaal in paniek raken. En ik zit alleen maar, dat zijn zulke fantastische beesten en zo nuttig.
Ja, er liep er laatst in over mijn bank. Daar vond ik echt heel relaxed.
Ja, heel veel mensen hebben dat.
En maar
dat
waarom zijn mensen zo fucking panisch voor wespen, vraag ik me dus af. Kijk, ik vind het ook geen hele chille beesten, maar... Als je gewoon de verhouding tussen, wat is het ergste dat er kan gebeuren en de mate van paniek die mensen aan de dag leggen om te ontlopen, is compleet out of whack.
Zo'n steken
is niet heel chill. Ik bedoel, dat doet gewoon echt best wel pijn. Ja. Maar het is niet zo dat je zeg maar...
Maar wat is in je oogsteken of in je ademsappel en dat je luchtpijp dan helemaal dicht gaat?
Als je allergisch bent, is het wel echt rot. En ik ben een keer in mijn ogen gestoken door een wesp. Met een heb ik echt heel erg hard gehuild. Toen was ik 5 jaar oud.
Dat wil je toch niet?
In je ogen ook.
Dat wil je niet. Ja, volgens mij in mijn traanbuis of zo. Dat kon niet echt huilen. Maar ik wilde tegelijkertijd wel heel erg hard huilen. Want ja, je wordt als in je ogen geprikt door een wesp als 5-jarige. Was niet.
Ja, maar de meeste mensen worden dus volgens mij als kind gestoken door een wesp.
En dan ben je weer leven.
En dat levert een soort levenslang trauma op. Want dat wordt enorm uitvergroot. Alsof ze zeg maar een schotwond hebben opgelopen. Al meevalt.
En je wordt heel erg geconditioneerd ook inderdaad met, wespen is ongedierte, die prikken zijn super gevaarlijk als je ziet hoe mensen ermee omgaan. Mieren is ongedierte, die lopen door je huis en die moet je doodmaken.
Met kokend water.
Ik had laatst muizen. Wat vind je van muizen?
Ja, ik wil ze ook liever niet in mijn huis, maar als ik er wel eentje in mijn huis heb, vind ik het hilarisch om te zien hoe mijn kat ermee omgaat. En als je ze hebt...
Je dan gif strooien?
Nou, liever niet, nee.
Maar moet je dan gewoon niks doen?
Wat als je kat er dan mee aan de haal gaat?
Zo'n vuil neerzetten?
Ja, als ik mijn kat ermee aan de haal ga, dan zit het heel zielig.
Nee, na gif bedoel ik.
Ja, dan moet je ze gewoon extra veel voeden. Dat is wel een probleem. Ja,
maar mijn moeder was dus wel... was, want die heeft zo'n traject doorlopen van 2 jaar. Die was zwaar allergisch voor wespen.
Ja, dan is het heel rot.
Dus dan groei je wel anders op. En mijn neefje die heeft een keer een wespen geprobeerd op te drinken in een blikje cola. Dat ging natuurlijk ook helemaal mis. Dus ja, het trauma zat er van vroeg af wel in. Ja,
maar dat is dan ook wel wat dan inherent is aan mijn werk. En dan word ik op een gegeven moment gevraagd. Goh, weet je, er zijn wel erg veel wespen. Is er toevallig sprake van een wespenplaat? Dan ga ik dat uitzoeken.
Maar wacht, nog heel even over die muizen hoor.
Ja.
Want jij woont in huis uit 1906. Dan heb je ook wel eens muizen. Is dat niet relaxed dat ze dan in je kastjes gaan zitten en zo?
Nee, daar ben ik ook niet zo blij mee. Maar we hebben het sinds we daar wonen met de kat er eentje gehad. En die heeft de kat opgegeten. En ja, ik denk dat...
Maar dat mag wel.
Ja, alles mag.
Jij bent een beetje de vegetariër aan wie iedereen vraagt. maar ik
eet geen
eten
vlees,
meer is op de hele
dat is natuur.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, kijk, ik vind het niet echt relaxed. Maar weet je, dat is op zich wel een semi een soort van natuur. Als je kan kijken hoe natuurlijk het nog is om een kat te domesticeren en daar een muis in je huis te... ja, weet je, dat gebeurt nou eenmaal soms. Maar ik vind het heel zielig als je een plakstrip neerlegt of zo.
Nee, maar dat is wel sneu, want dan knagen ze hun achterpootjes af. Ja. En dan rennen ze verder. Ja, hoe dan?
Nee, maar dat is makkelijk voor de katten. Hè?
Maar ik moet zeggen dat ik heb dus wel eens gif gestrooid, want ik heb echt wel muizenproblemen af en toe.
Maar je hebt een kat.
Ja, maar die is op een gegeven moment ook uitgegeten.
Ja, maar die kan A niet toveren. Nee, want die katten, die muizen, die zitten dus soms op plekken waar je dan waar die kat niet kan komen. Dus dat zijn, ja.
Dus staat dat? Een plek waar een kat niet kan komen? Volgens mij katten kunnen een soort van teleporteren onder door de alle universa heen.
Onder de keuken, dat je denkt, hoe dan? En in ons geval, de plaats in huis waar we best wel wat moeite hebben gedaan om de kat eruit te houden, de voorraadkast. Ja, die muizen die kwamen daar dus wel in. Kwamen we iets te laat achter.
Ja. Nou ja, kijk, als je echt een probleem hebt en mensen die kleine kinderen hebben, die allergisch zijn en die een wespennest in de tuin hebben, tuurlijk, dat haal je weg. Dat
maar mierennest zou je niet weghalen?
Nee. Nee, denk ik niet. Ja, tenzij ze echt heel irritant worden.
Of in je huis komen.
In je huis komen, maar ook in je huis. Kijk, omdat ik me nu heb verdiept in mieren, weet ik dat 75% van de mieren nooit hun nest uitkomt. En dat er maar 25% van de mieren gaat daadwerkelijk naar buiten. Die halen wat eten, gaan weer terug. En op het moment dat ze geen eten meer hebben, gaan ze iets anders zoeken. Dus op het moment dat jij mieren in je huis hebt, dan moet je eerst jezelf op je achterhoofd krabben of dat misschien niet te makkelijk toegankelijk is voor de mieren. Voordat je zo'n prachtige kolonie waar jarenlang aan gewerkt is door een koningin.
Nou, voel ik me echt een eikel, weet je dat?
Nou ja, ik heb vroeger zelf ook kokend water in mierennesten gegooid. Dus wat dat betreft ben ik ook niet roomser dan de pauze. En ik eet ook gewoon vlees. Maar het is wel op het moment dat je wat meer gaat verdiepen in die beesten en ook in wespen dan...
Ja, en die mieren doen natuurlijk ook hele nuttige dingen voor het ecosysteem.
Ze ruimen alles op. Ik kan inderdaad mijn mierenboerderij, als ik wat een klein stukje komkommer over heb nu nog, want ze zijn nu nog met een paar, dan gooi ik het erin. Maar dat is het gewoon binnen een paar minuten is het weg.
Maar hoe lang duurt het dan voordat jouw... Hoe zit een mierenhotel? Koop je dat ergens?
Ja, je hebt mierenboerderij.nl. We zijn niet gesponsord overigens, maar daar koop ik dat dan. Daar koop ik gewoon
dat is gewoon een ding?
Ja. En dan krijg je de mierennest. Ik heb twee soorten nesten. Ik heb een zandnest en daar liggen ze dan gewoon op. En daar moeten ze nog in gaan graven. Maar ik heb echt de luistermieren van het Noordelijk Halfrond.
Geen zin in?
Nee, hebben daar geen zin in. Die zitten nog in een reageerbuisje te chillen. Want je koningin wordt opgestuurd in een reageerbuisje. Gewoon met de post. En dat leg je dan daarin en dan gaan ze eruit.
Maar wat is die wordt doodgedrukt of zo? Hij zit in een reageerbuisje, maar wat?
Ja, ja en dat reageerbuisje zit in een doos en daar zitten heel veel van die kussens in, weet je wel.
Je kunt ook zien wie de koningin is.
Ja, die is echt enorm.
Een stuk groter dan de rest. En dan krijg je gewoon een paar mieren. En
ja,
dan,
ja, eigenlijk in principe koop je één koningin. En als je mazzel hebt, dan zit die koningin al een tijdje in de reageerbuis. En heb je nog wat kleine mieren bij. En dat zijn dan de werksters. Die gaan de koningin verzorgen.
Oh, maar wacht. Want, Dus alleen een koningin krijg je en dan de rest komt er dan uit?
Die komt eruit, ja. Want rond deze dagen, dat het nu zo extreem warm is buiten, vliegt op een gegeven moment de koningin naar buiten. En die laat zich dan bevruchten door mannetjesmieren, die echt maar een paar dagen per jaar bestaan. En dan gaan de mannetjesmieren dood. Die eten vaak niet eens, want die hebben verder totaal geen functie behalve voortplanting. En dan heb je een bevruchte koninginnenmier en die kan tot wel 20 jaar eitjes leggen met die enkele bevruchting.
Heb je er een naam gegeven?
Ja, dus die hoeft nooit meer naar buiten.
Hoe heet je koninginnenmier?
Amidala. Queen Amidala.
Oké, dat is dan wel nerdy.
Ja, heel goed.
En ik heb er nog eentje en die mocht ik alleen kopen als mijn vriendin een naam mocht geven. Dus die heet Athena. Ik weet niet wat dat betekent.
Dat is een Griekse godin. Maar die mieren gaan dus...
Wacht even. Zo'n koningin wordt 20 jaar oud?
Ja.
Is ouder dan een kat.
Nee, dat besef dat...
Nou ja, en dat is het dus dat ik me best wel schuldig voel. Dat ik vroeger kokend water in zo'n mierennest heb gegooid. Met het besef dat als ik dat niet had gedaan toen, diezelfde mierenkoningin misschien nu nog steeds had geleefd op die plek. En dat als je eraan denkt dat je die mieren die jij heel vervelend vindt en uit jouw huis stuurt. En dat je daarmee een prachtig ecosysteem waar echt duizenden mieren jarenlang aan hebben geknokt. Ja, zomaar stuk maar. Dat vind ik wel zonde.
Mieren doen ook aan slavernij, toch? Las ik laatst.
Ja, dat doen ze zeker. Ja, dan kunnen ze mieren van een andere familie kunnen ze in
ik
een...
Ik vind het echt heel heftig.
Ja, ja, die kunnen ze overnemen en dan zeg je, jij bent nu onze mier. Je bent nu onze bitch.
Onze
en
zombie.
Nu ga je voor ons werken. En je hebt ook mierensoort, en die heb ik dus laatst gekocht, die zijn super fascinerend. Die kunnen, als ze met genoeg zijn, krekels en sprinkhanen mee hun nest innemen. En dan hebben ze dat als een soort huisdier. En die houden ze in leven, die voeren ze. En alle eitjes die dan die krekel of sprinkhaan legt, die eten zij weer op. En dan komen ze op een heel makkelijke manier aan hun eiwitten.
Het is een soort, ja, soort van
domesticeren.
Domesticeren van
het is gewoon veehouderij.
Ja, dat is het. Ze noemen ze ook de oogstmieren. En die heb ik dus. Nice. En dat vind ik echt fantastisch. En ja, weet je, kijk, wat dat betreft, ik kan niet zo heel goed met computers omgaan, maar ik weet wel alles van mieren en wespen. Ja.
Dit is echt fascinating. Maar je hebt dus zo'n kast in je huis staan. Hoe groot, maar moet ik een beetje aan denken? Moet je daar een kamer voor inrichten? Of is dat gewoon een soort van schoendoos?
Nee, echt mini. Ja,
maar zo hoog. Groeit toch telkens? Ga verder.
Nou ja, de kolonie groeit. Er komen steeds meer mieren bij. Maar dat gaat ongeveer, het eerste jaar komen er 30 mieren bij, tweede jaar 100.
Maar hij is nu hoe groot ongeveer?
Zo hoog als de bierflesje, denk ik.
Als een maar normaal is het niet zo dat als je hem dan 20 jaar laat doorgroeien, dat hij dus zo groot is als je hele huis, zeg maar?
Ja, zo'n termietenheuvel krijg
je. Ja, maar dat
toch zijn een soort ecosysteem, denk ik.
Ja, er is zo'n term voor van dieren die zich aanpassen aan hun leefomgeving.
Dus op een gegeven moment groeit hij gewoon niet verder?
Nee, de kolonie stopt dan met groeien. En in principe, als je ze in een reageerbuisje laat zitten waar ze al in zitten, dan zitten er op een gegeven moment 200 mieren in het reageerbuisje. Dat kan, want ja, mieren hebben toch wel weinig bewustzijn. Dus die hebben eigenlijk gewoon alleen maar hun kleine ruimte om zich heen nodig. En dan daar kunnen ze in leven.
Maar moet je ze dan wel voeren?
Ja, ik gooi er om de zoveel tijd een dood fruitvliegje in en ik geef wat suikerwater.
En ik heb een muis.
Ja.
Maar ik vind mieren wel echt fascinerend. Want ik had dus laatst een probleem dat ze door, zeg maar, de onderkant van de deur kwamen ze naar binnen. Want ze hadden uitgevonden dat er ergens in een prullenbak was er vruchtenhagel achtergevallen. Nou, het duurde even dat ik daar achter was. Dus ik elke keer die geursporen van die mieren uitwissen, want dan weten ze dus niet meer waar ze heen moeten.
Nee, maar dat vinden ze opnieuw wel.
En dan alsnog na een paar dagen kwam er één miertje. Een dag later waren er drie. En voor je het wist was inderdaad die hele, stonden ze weer in een soort estafette.
Ja, zo'n hele conga-lijn van mieren.
Heb je wel eens gehoord over de Circle of Death? Dat kunnen mieren. Wat jij zegt, je hebt die geursporen natuurlijk. Er gaat één mier gaat vooruit en denkt, hey, chill, vruchtenhagel. Die rent terug en die haalt andere. En die andere mieren volgen in feite dat geurspoor. Dus die lopen dan ook weer terug naar dat vruchtenhageltje. Wat er gebeurt als die ene mier op een gegeven moment een rondje loopt, die is super blij, dus die scheidt die stof uit waar andere mieren achteraan lopen. En die loopt een rondje. En die is aan het begin van dat rondje en die staat in dat rondje en die denkt, hey, chill, ik ga die kant op, want daar loopt die geur heen. Dus die blijft maar rondjes lopen. En op een gegeven moment komen de andere mieren ook. En die denken, hey, chill, hier ligt wat. En die gaan ook dat rondje lopen.
Gebeurt dat vaak?
Soms wel eens. En dan komt zo'n kolonie op een gegeven moment niet meer aan eten en dan gaat het dood. Maar ja, goed, dat is een leukere manier om dood te gaan, denk ik.
Maar dan gaan dus alle minder slimme manieren gaan dan, mieren gaan dan dood. Dus over 10.000 jaar hebben we alleen maar supermieren.
Nee, het kan elke mierensoort overkomen dit. Maar het gebeurt niet heel vaak, denk ik. Ja, ik heb
hier een linkje van in de show notes gezet.
Maar eigenlijk zijn ze dus heel dom. Mieren individueel zijn eigenlijk heel dom, maar ze hebben eigenlijk een soort intelligentie.
Ja, en dat is hetzelfde als met wespen. Weet je, één wesp kan echt geen ene fuck. Maar een hele mierenkolonie, een heel wespennest, dat kan echt wel zit voor elkaar krijgen. En zonder die beesten zijn we fucked.
Zonder wespen ook?
Ja, zonder insecten. Ja, als je geen wespen meer hebt, dan...
Maar muggen, hoe kijk je aan tegen muggen?
Ja, dat zijn heel nuttig qua voer voor anderen.
Want
ja, dit is een kronkel in mijn hoofd. Nee, dit botst in mijn hoofd, bedoel ik. Dat,
want muggen zijn kut. Echt, muggen zijn,
ja, muggen zijn echt kut.
En ik las ook laatst op internet, dus je weet dat het dan waar is. Nee, maar dat er echt behoorlijk wat mensen zijn uitgeroeid door muggen.
Zeker.
Hoeveel mensen?
Malaria natuurlijk.
Muggen is het dodelijkste dier op aarde.
Ja. Nou, inclusief de mens?
Of ja, het zijn mensen dieren. Ja. Ik maak voor mezelf graag het onderscheid tussen dieren en mensen. Dat ik mensen kan haten en dieren top kan vinden. Dus.
En anders moet je ook nog het hele mensenrijk erbij doen als werk. Dus dat is wel een beetje.
Ja.
Maar als is het niet als dierenliefhebber gewoon best wel frustrerend om, zeg maar, dieren verslaggever te zijn? Want de verhalen waar je dan heen gestuurd wordt, dat is zelden echt gewoon leuk nieuws.
Zelden, maar ook vaak wel. Als ik bij een stalbrand sta, is dat rot. Maar op het moment dat ik met een artikel in de krant waarmee ik aan kan tonen dat de honden waarvan mensen zeggen dat ze mensen aanvallen niet daadwerkelijk de daders zijn van al die bijtincidenten. En dan kan dat verhelderen voor mensen. En ik zorg daarvoor dat die specifieke hond, dat specifieke hondenras minder gehaat worden door de mensen. Vind ik dat een overwinning. En daarnaast zijn het ook wel vaak leuke dingen. Ik maak natuurlijk ook wel als zijn dierenexpert leuke reportages erover. Kijk, sommige mensen moet je uitleggen wat een geleidehond doet. Ik weet dat al. Dus op het moment dat er een nieuw soort geleidehond is, dan hoef ik niet eerst uit te zoeken, goh, welke organisaties doen dat? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat verzekeringstechnisch? Wanneer heb je daar recht op? Hoe verzorg je die honden? Hoe werkt het op het moment dat ze een dekje dragen, dus dat ze aan het werk zijn? Weet je wel? Dat soort dingen weet ik. Dus op het moment dat er dan een autisme geleidehond wordt uitgevonden, tussen aanhalingstekens, dan ga ik daarheen. En dan zie ik wat zo'n beest kan doen. Kijk, dat zijn natuurlijk wel mooie dingen.
Ja,
maar ja, daar staan tegenover wel inderdaad stalbranden ze nu en dan, ja.
Het contrast is natuurlijk wel heftig dan. Stalbranden is natuurlijk al heel naar, maar je gaat naast de dieren ook naar de aanslagen.
Ja, ja.
Dus op het ene moment kan je het hebben over de oudste pony in Slagharen.
Ja. Nou ja, het was letterlijk in 2016 was natuurlijk het jaar waarin we nogal wat dingen hebben meegemaakt. En dan stond ik inderdaad het ene moment in Dolfinarium omdat Skipper uit mijn hoofd. Flipper, Tipper,
Flipper, Skipper. Skippy was die kangoeroe, geloof ik.
Ja.
Ik geloof ook niet.
Ja, in ieder geval een of andere, de oudste dolfijn in gevangenschap was 60 jaar. En een paar weken later stond ik in Parijs toen naar de Bataclan aanslag was. Dat is natuurlijk wel een heel raar contrast.
Maar dat is wel fijn als je daarna weer terug kan naar Skippy, toch?
Met Pieter Buren of zo. Ja,
ja. Ja, ja, daarna werd er inderdaad een neushoorn geboren in Blijdorp. Ja, dat is fantastisch.
Stond je ook bij die panda's in de oude hand vooraan?
Nee, want panda's heb ik echt een hele grote mening over.
Een hekel aan, bedoel je?
Vertel.
Ze kunnen koprolletjes maken als ze van een glijbaan
gaan. Het zijn evolutionaire sukkels die al lang uitgeroeid hadden moeten worden. Ja,
eens.
Nou, werken ze ook al. Hebben ze ook een Circle of Death?
Ja, nee. Dat hoop ik. En anders ga ik het zelf organiseren.
Nee, maar het zijn echt ongeveer de domste dieren die er zijn.
Ja. Ze eten dat ze totaal niet kunnen verteren. Ze weigeren seks met elkaar te hebben. Ze willen gewoon dood. En wij gooien er maar miljarden en miljarden tegenaan. Omdat ze er zo schattig uitzien.
Ja.
Maar ja, weet je. Ja, ze zijn een beetje het symbool geworden voor hoe de mens de wereld aan het vernietigen is. En dat vind ik wel redelijk terecht.
Ik vind dat wel heftig. Het zijn, hoezo het symbool?
Nou ja, weet je, het is wel, als je naar WNF kijkt, weet je wel, die hebben het letterlijk als logo.
Ja.
Ze staan een beetje, weet je wel, wij vernietigen de oerbossen en daar is de panda de dupe van. En daarom gooien we maar miljarden tegenaan om de panda te redden.
Ja, terwijl, dat is die bossen.
Ja, terwijl, weet je, dat we die bossen kapot maken is echt een serieus probleem. Maar er zijn andere dieren die veel interessanter, fascinerender en nuttiger zijn. Zijn er meer de dupe van dan de panda's. Want de reden dat de panda's uitsterven, dat is gewoon omdat het achterlijke dieren zijn.
Maar hoe ging het met de panda's? Zeg maar, voor de, zeg maar tot 70.000 jaar geleden. Voordat de naakte apen met internet.
Nou, ik geloof niet dat we dat ergens hebben opgeschreven.
Nee, ik was daar ook niet bij.
Nee, maar vaak. Nee, oké. Okay,
ik weet niet
weten ook een land van dinosauriërs.
Ik weet niet of pandas überhaupt al zo lang bestaan. Maar ik ben geen bioloog. Nee, moeten we Freek Vonk uitnodigen of zo? Dus die weet dat vast al.
Dat moet je doen, ja. Ik heb zijn nummer. Zullen we bellen?
Oh, dat nummer heb ik wel interesse in.
Ja. Nee, ja, dat weet ik niet. Maar kijk, het grootste probleem met panda's is dat ze zichzelf dood willen hebben.
Maar ze doen ook echt alles om die beesten te laten voortplanten.
Ja.
Weet je, er zijn, ik weet niet hoeveel soorten bamboe, laten we zeggen, 3000. En ze vreten er 3.
Ja. En dat kunnen ze helemaal niet verteren. Dus daarom moeten ze 20 uur per dag eten. Maar ja, omdat ze zo lomp zijn en niet kunnen lopen, moeten ze ook eigenlijk 20 uur per dag slapen.
Maar ze kunnen wel koprolletjes maken.
Ja, ja, maar dat is een hele rare evolutionaire anomaly. Want normaal gezien zouden die beesten dus al lang uitgestorven moeten zijn. Ja. Sterker nog, zouden ze al veel langer geleden uitgestorven moeten zijn. Pas in de laatste 100 jaar gaan we dan als mensen een soort van bewuste keuze maken. Van oké, nou, tegen die soort, nou, jij mag blijven leven, want jou vinden we schattig. En jou hebben we niet nodig.
Ja.
Jij bent ongediertig, als ongedierte geclassificeerd. Dus we gaan jou uitroeien. Nou, dat was daarvoor natuurlijk helemaal niet. Dan ging de natuur min of meer zijn eigen gang. Waarom zijn die beesten er nog?
Nee, omdat wij ze schattig vinden. Dat is echt de enige reden. Ja, als we de doden, fascinerend. Die ene noordelijke witte neushoorn. Waar er nu nog maar 2 vrouwtjes van zijn. Die echt de hele dag door bewaakt worden door mannen met mitrailleuren. Omdat wij ze kapot hebben gemaakt. Had al dat geld dat je aan die panda had gegeven, had dat daarin gestopt. Hadden we nu mooi evenwicht in
ja,
in
maar die, sorry, maar die heb ik wel op video van Daktari, weet je wel.
Maar maakt een neushoorn koprolletjes?
Nee.
Ja, sorry, maar dan gaat het dus niet.
Nee, ja. Nee, maar een neushoorn doet echt heel lief poepen. Als die poept, dan gaat die kaart met de staart heen
en
weer.
Dat is een nijlpaard.
Nee, dat is een nijlpaard, ja. Oh, jammer.
Dat is iets anders soort.
Maar een neushoorn is natuurlijk eigenlijk gewoon een unicorn.
Maar nijlpaarden
zijn
echt beesten, jongen. Die kunnen rennen.
Die zijn savage, hè?
Dat verwacht
die
je
kunnen
niet.
Hard zwemmen ook. Daar word je echt eng van.
Die kunnen 40 km per uur rennen, een nijlpaard.
Die zijn link.
Ja, als je daarmee ruzie krijgt, dan ga je waarschijnlijk niet overleven. Ik bedoel, hij haalt je in, hij gaat op je zitten en het is klaar.
Met zijn kont zwaaien.
Ik heb altijd ruzie over met mijn vriendin. Zij heeft ergens gelezen en volgens mij heeft ze daarin gelijk dat nijlpaarden na de mug en nog iets dodelijkste dieren van Afrika zijn.
Dus niet de tijger of de leeuw.
Nee, want die moet ook 1 keer per 6 jaar eten, zo'n tijger of leeuw. Maar nijlpaarden schijnen wel degelijk echt gevaarlijk te zijn.
Maar heb je zelf huisdieren?
Ja.
Behalve dan die 5.
Behalve de mieren.
Behalve de 3 mieren.
En een kat. Behalve Amidala en Athena.
Ja, ik heb een hond en een kat.
Wat vind je leuker, honden of katten?
Nee, honden. Ik zei bijna katten. Maar
die heb je.
Met ja, allebei.
Nou ja, ik had eerst een hond en die woonde bij mijn ouders. En die kon niet met katten omgaan. Maar die kwam wel zo nu en dan bij mij logeren. En toen ging die hond op een gegeven moment dood. En toen wilde ik heel graag een nieuw dier. Maar ja, ik werkte en ik was single. Dus ik kon geen hond nemen. Dus ik heb toen een kat genomen. En die kat is echt te gek. Maar ik snap katten niet. Katten zijn echt crazy.
Maar katten geven gewoon geen fucks.
Nee. En honden
dat vind
wel.
Ik leuk. Nee, maar vind je, leuk aan katten.
Als je honden lek prikt, dan krijg je echt zeg maar een soort explosie van regenboogjes en hartjes en liefde. En als je katten lek prikt, krijg je opgestoken middelvingers.
Of onverschilligheid. Ja. Nee, maar dat vind ik zo leuk aan katten. Dat ze echt wel een eigen karakter hebben. Honden zijn eigenlijk gewoon altijd blij mee te zien. Dat is ook wel leuk, maar ook wel een beetje treurig.
Ja, maar het is met honden en katten precies andersom. Jij bent niet het baasje bij de kat.
Nee. Nou, jou, sure. Alleen, er wordt ook gezegd, katten geven niet om mensen. Nou,
nee, dat doen ze wel, maar dat komt gewoon omdat je ze eten geeft.
Nou, misschien.
En een beetje aait. En ze zijn wel warm.
Zo kun je denk ik intermenselijke emoties ook terugvoeren tot hele basale dingen.
Ja, dat kan je ook doen.
Maar als wij bijvoorbeeld onze kat komen ophalen van het pension. Nou, die heeft zich 2 weken lang helemaal volgevreten. En toch komt ze dan miauwend op ons afgerend, hoor. Dus ik
merk ook wel dat mijn kat... Ja, mijn kat haat mij toevallig. Maar vindt mijn vriendin dan wel oké. En als mijn vriendin thuis komt, dan komt het naar die kat. Meer, meer, meer.
Maar toch heeft het internet een grotere fascinatie met katten dan met honden.
Ja, omdat katten echt super rare dingen doen. En die kunnen koprolletjes maken.
Dat zijn een soort kleine panda's. Ja. Maar dan niet uitgestorven.
Nee, ja, dat klinkt wel lekker.
Ze weten in principe bijna alles.
Ja, en het is inderdaad ook wel wat jij zegt. Weet je, honden zijn gewoon één bonk liefde. En die zijn super lief. En die doen lieve dingen. Maar katten doen echt rare dingen. En dat is wel leuker, denk ik.
Daniel haat honden.
Ik krijg een bloedhekel aan honden.
Ja?
Ja, ik heb zo'n tegeltje op mijn toilet hangen. Een goede hond is een dode hond.
Zo, heftig.
Komt die ook zo meteen in je nieuwe huis?
Ja, zeker weten.
Die moet je er dan wel echt in laten cementen.
Heb je die echt hangen of vertel je dit in de podcast?
Nee, dit is symbolisch. Maar
nou, ik zie je er wel voor aan om het wel te doen.
Nee, ik heb echt niks met honden. Mijn vrouw wil wel heel graag een hond. Maar ze zegt van ja, dat kun je ten eerste zo'n beest niet aandoen. Ten tweede, kun je mij niet aandoen. Dus dat gaan we
niet
doen.
Ben je niet voor het compromis gegaan, zeg maar? Dat zij wil geen hond. Een kind. Zij wil een hond en jij wil geen hond. Dus het compromis is dan een hond. Dat is dan vaak, toch?
Nee, dat gebeurt niet. Dat gaat echt niet gebeuren. Ja, dus had je andere kerel moeten uitkiezen die wel van honden houdt. Maar daar hoor ik niet bij. Hey, ik wil het even over een andere dieren hebben. Dat is een muis. Namelijk, een muis is het symbool van Disney.
Hey.
Dus we gaan toch zo langzamerhand een klein beetje bij de echt levende dieren vandaan. Want nu alweer 1,5 week geleden of zo is, kwam naar buiten dat Disney Plus wordt gelanceerd. En zowaar zit Nederland een keer bij de eerste landen.
Moet niet gekker worden, Netflix jongens. Waren we ook relatief vroeg bij, hoor.
Ja, dat is waar. Maar nu is gewoon Amerika, Canada en Nederland.
Maar zeker nog,
dat
is Nederland eerder dan een aantal andere landen ook nog. Ik weet even niet meer welke, maar Nederland is er erg vroeg bij dit keer inderdaad.
Maar wie bepaalt dan dat Nederland een interessantere markt is dan het Verenigd Koninkrijk voor dit? Ik vind dat toch wel opmerkelijk.
Ja, dat bepaalt Disney dus. Ja.
Mickey Mouse.
Ja, het verhaal is volgens mij... Ja, dat bepaalt Mickey dus. Het verhaal is volgens mij dat ze... kijk, Nederland is natuurlijk UK is bijna gewoon VS. Het is gewoon dezelfde taal. Dus dat daar... En het verhaal is dat Disney op deze manier een beetje wil kijken... Oké, hoe landt dat nou in een... In eigenlijk een land dat vrij typisch is voor de rest van Europa. Het is maar een klein eigen taalgebied, niet super groot, maar wel hele technologisch ver. Grote bereidheid tot betalen voor dit soort diensten. Gewoon eens kijken hoe dat hier gaat. En dat
vrij
gebruiken.
Vrij internet, heel goed gebruik van de Engelse taal.
Maar ja, want het ding is natuurlijk wel, ik neem aan dat ze alles gaan ondertitelen. Want dat zijn natuurlijk heel erg natuurlijk gefocust ook op kinderen. Dan is het wel weer een dure grap om het eerst in Nederland te lanceren. Want je moet
valt wel mee.
Ja, of aan de andere kant.
Alleen
wordt allemaal
bij nieuwe content.
Ja, dat is wel waar. Dat wordt natuurlijk allemaal
bestaande
toch
content hebben ze al ondertiteld.
Die oude getalige is natuurlijk allemaal al
alleen de nieuwe.
Maar dat is wel heel veel nieuwe content.
Ja, dat wel. Ja.
Maar in principe kun je toch gewoon wat je in Amerika en Canada op de markt zet, integraal in het Verenigd Koninkrijk op de markt zetten. Daar hoef je...
Misschien is het
een
rechte kwestie.
Ja, dat
maar zijn zelf de eigenaar van de
Brexit afwachten.
Ja, die misschien nog verkocht aan anderen.
Ja, nee, daar zit natuurlijk wel met een Netflix of een Hulu of een Amazon een groot verschil. Zij willen alleen hun eigen content uitbrengen. En dat maakt het makkelijker. Om
ja, maar toch, het kan natuurlijk wel zijn. Het al recht. Ja, we zijn nu ja, echt ontzettend aan het speculeren. Want Netflix in Duitsland had heel lang geen House of Cards. Omdat ze die hadden verpatst voor een paar appels en een ei.
Nee, maar, en dat kan nog steeds. Maar als je zelf echt de eigenaar bent van alle content die je wil gaan uitbrengen, is dat echt wel makkelijker dan dat je shit moet inkopen.
Ja, dat is waar.
Je kan ook gewoon contracten openbreken. Zeggen, hé man, sucks to be you. Maar nu gaan wij even...
Dat klinkt wel Disney-esque.
Ja, maar want Disney is groot, jongen. Daar vergis je in.
Want de reden dat ik heb het erbij gezet, omdat ik het eigenlijk vorige week al over wilde hebben. En toen hadden we te veel om over te praten. Dus toen is het niet gebeurd. Dat het alleen maar over kinderen Nu hebben we het alweer over kinderen, maar dan over films en series voor kinderen. Niet alleen voor kinderen trouwens.
Nee.
Maar voor het kind in onszelf.
Jongvolwassenen, ja. Het kind in onszelf.
Maar dat is op zich wel goed, want het weekend nadat ik het over had willen hebben en er al het een en ander bekend was over Disney+, kwam opeens een trailer van The Mandalorian kwam er buiten. De nieuwe serie die zich afspeelt tussen film 6 en 7 van Star Wars. Twee mannen aan tafel zitten met glazen aantrekken, want die heeft helemaal niks met...
Nee, ik heb het wel gelezen.
Nou, niet,
maar ik heb daar niet zoveel mee. Dat klopt wel, ja.
En een soort semi-trailer / niet echt trailer, teaser
meer inderdaad.
Voor de nieuwe Star Wars film, nummer 9.
Maar die komt in december al.
Ja, maar The Mandalorian komt ook in november. Dus die gaat gelijk met die nieuwe dienst, komt gelijk een nieuwe Star Wars serie. Dus ik heb thuis al aangekondigd.
We gaan dit nemen.
Dit wordt
dit wordt hem.
Ik heb dat ook gedaan. Ik ga hier gewoon op een zoveelste manier mijn geld naar dit bedrijf brengen. Want het is echt fantastisch.
Ja, ik vrees dat ik ook wel aan moet. Nou, op zich, de prijsstelling is best wel scherp hoor. Dat was natuurlijk Netflix in het begin ook. Maar het begint hier in Nederland met €7 per maand of €70 voor een heel jaar. En dan heb je al meteen HD. En dat is natuurlijk bij Netflix niet zo.
Als je daar ook nog 4K.
Als je het cheapste abonnement neemt van €7,99, dan heb je alleen maar SD.
En 4 schermen. Dus ik ga natuurlijk gewoon even kijken met wie ik dat abonnement kan delen als een goede Hollander.
Het cheapste bij Netflix is €8, zei je. En dan heb je volgens mij ook nog maar één scherm en SD.
Eén scherm en SD, ja. En de goedkoopste HD is €11.
En je betaalt 7 ekjes bij...
Disney Plus begint op €7.
En dan krijg je zelfs 4K, toch?
Ja.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, dus dat is wel heftig verschil. Want daarvoor betaal je volgens mij bij Netflix €14.
Ja.
Maar Netflix heeft wel alsnog, ondanks het indrukwekkende oeuvre van Disney, wel een veel grotere catalogus. Toch?
Ja, je kunt meer tijd mee doorbrengen, denk ik vooral. Alleen, ik heb zelf...
Je vergis je in kinderen, denk ik.
Nou ja, en dat. Maar ik heb, want ik neem aan dat ze ook al een oude meuk erop zetten.
Ja, lijkt me wel.
Ik heb zelf ook wel zoiets van... Ik ben een beetje Netflix moe. Ik heb, zeg maar, als ik op Netflix kom en ik zie een Netflix original, dan weet ik niet zeker of het poep of goed is, zeg maar.
Pulp.
Ja. Goed.
Ja.
Maar daar was nog recommendations voor.
Maar met, vorige week ging het natuurlijk over kinderen. Je zet een kind voor een filmpje. Maar Daniel kan er een beetje over meepraten, want de jouwen. Die kijkt 6 verschillende filmpjes of zo. Hoeveel zijn er vorige week?
Zoiets. Veel meer kan. Mag
maar dat is gewoon YouTube,
kijken,
toch?
Maar die van mij is bijna 6. Die zet buurman en buurman op met de cactus. En die krijgt er gewoon 12 keer achter elkaar als het hem ligt.
Maar dan kun je ook gewoon één filmpje kopen. Dat is wel altijd nadeel met dit soort streamingdiensten.
Dus als je kijkt naar Disney. Je hoeft niet super veel content te hebben. Want de Frozen, gemiddelde kiddo van nu ergens tussen de, laten we zeggen, 5 en 8. Die heeft die 15, 20, 30 keer gezien.
Ja.
We hadden een videoband van Peter Pan vroeger die ik letterlijk grijs heb gedraaid. Ja. Op een gegeven moment ging hij van haperen. Volgens mij was 60, 70 keer gekeken.
Ja, helemaal gedemagnetiseerd.
Ja, dat was echt niet oké. Okay. Dus kinderen kunnen dat wel. Maar ja,
de herhaling vinden ze fantastisch, man.
Ja, maar juist volwassenen hebben dus al die enorme stortvloed van nieuwe content elke keer nodig. Want ja, wij raken heel snel verveeld. Voor kinderen hoef je dingen niet te doen.
Nee. Maar wat ik wel het voordeel vind van Netflix, wat je denk ik hier niet gaat hebben. Also, dat wij zetten thuis nauwelijks zeg maar Netflix op om echt... specifiek dingen te kijken. We bepalen eerst wat we willen kijken. En dan staat het toevallig op Netflix. En de kans dat het erop staat is toch wel...
En wat
wel...
doe je als het er niet op staat?
Dan gaan we naar de videotheek om het te huren.
Ja, oké. Okay. Ja. 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 Je hebt zo'n logootje van een piraat. Weet je wel?
Ja, een lokale videoland.
Dan verzinnen we iets anders, zeg maar. Maar dat is altijd veel meer gedoe dan gewoon inderdaad via dat kastje Netflix aanslingeren. Maar de kans dat dat inderdaad dan op Disney terechtkomt, dat is dan wel een stuk kleiner. Dus dat zou me dan misschien wel weer duidelijk
tegenhouden. Ja, dat is natuurlijk wel... Alle Marvel content, tenminste waar ze dan inmiddels weer de eigen rechten weer voor hebben. Er zijn ook een aantal Netflix originals van Marvel, die zullen er niet op staan. Neem ik aan. Pixar en Disney. Dus ze hebben echt wel een flinke backlog. Alleen, het zijn natuurlijk wel voor het groot deel films.
Ja, dat vroeg ik me vanmiddag inderdaad ook wel een beetje af. Ik denk dat Netflix op, dat is in Nederland de allerbelangrijkste concurrent. In de VS heb je nog wel wat andere... NBC gaat nog met een dienst komen. HBO Max komt er nog aan.
In Nederland ook? Ja,
nee, volgens mij voorlopig niet. Maar dat is nog niet duidelijk. Maar goed, daar in de VS is er wel echt wel wat meer concurrentie. Maar in Nederland zullen ze toch vooral naar Disney vooral naar Netflix kijken. Ja, ik denk dat Netflix in films echt wel
duidelijk minder is. Die originals zijn ook bijna zonder uitzondering echt gewoon best wel shitfilms. Maar op serieniveau liggen ze denk ik mijlen ver voor. En dat is volgens mij waar Disney wel echt wat minder ervaring mee heeft. In ieder geval met original content.
Maar, kijken jullie echt nog series?
Echt totaal niet.
Even een klein stukje terug als het mag. Hulu is van Disney, hè?
Ja.
Nou, maar dus ze kunnen ook gewoon op een gegeven moment zeggen van... een combinatie deeltjes maken.
Ja, dat gaan ze in de VS ook doen inderdaad.
Ja, en met 20th Century Fox is van ze. Net Geo is van ze.
Let's Look Graphic komt er ook bij.
Ja, dat heb je in de VS dus wel. En dat heb je een combi deal met Hulu en ESPN dan. Dat is hier nog niet, want wij hebben die twee zenders niet.
Vice is ook van ze. History is ook van ze. Lifetime is ook van hun. Ze zijn veel groter dan je denkt.
Maar series, want dat is inderdaad wel waar Netflix echt wel voor ligt.
Ja.
Ja, maar ik heb echt geen zin meer om mezelf... Ja, behalve de serie die ik straks als tip ga geven. Maar ik heb echt geen zin meer om het 10 uur lang op iets te storten... wat dan misschien na het eerste seizoen wordt gecanceld... omdat er dan te weinig mensen hebben gekeken. Ik wil gewoon af en toe gewoon een rond verhaal. En sommige series zijn echt heel goed en echt de moeite waard om te kijken. Maar het gebeurt ook voor mijn gevoel ook wel echt... laat het veel te vaak dat je gewoon 10 uur lang zit te kijken... naar iets wat eigenlijk best in 2-3 uur had gekund of zo... Ik ben wel fan van miniseries, van 5-6 afleveringen of zo. Dat je echt een rond verhaal binnen afzienbare tijd. Maar het gebeurt ook best wel vaak dat je gewoon uiteindelijk zit te kijken naar een teaser voor seizoen 2. Dan denk ik van ja.
Nou ja, dat herken ik wel heel erg wat jij zegt. Dat is ook de reden dat wij, mijn vriendin en ik, om dat maar even zo te zeggen. Behalve de series die we al kijken, geen nieuwe series beginnen. Want het is inderdaad wel...
Dan mag je over een jaar weer gaan kijken, waar ging het ook weer over?
Ja, en dan moet je weer een recap zien. En soms is er echt iets dat uitzonderlijk gehyped wordt... dat we dan nog wel willen overwegen. Maar het is, ja, het lijkt soms wel meer te gaan om kwantiteit... dan om kwaliteit wat dat betreft bij Netflix.
Ja, maar dat is ook zo in feite. Ja. Omdat het natuurlijk zo erg gerund wordt door het algoritme... en je wil heel veel variatie aanbieden aan iedereen. Dus je moet ook wel onwijs veel content daarin gooien. Je moet een enorm hoge productie draaien... om mensen maar geïnteresseerd te houden. Want er moet wel altijd wat nieuws staan.
Ja. En ook voor iedereen wat anders.
En ook voor iedereen soort van wat anders.
Ja.
Anders, want als je dat niet doet, ja, de smaken van mensen verschillen toch wel een beetje. Dus als je op een te kleine catalogus die recommendations gaat doen, dan past het vaak waarschijnlijk niet goed genoeg bij iemand. Van ja, maar dit vond ik net niet leuk. Of dit vond ik net niet boeiend. Dus je dwingt jezelf een beetje om een heel hoog productietempo te creëren. Maar goed, dat is ook de reden dat Netflix echt miljarden en miljarden in original content steekt. Want ja, ze moeten wel variatie in de content houden. En Disney komt natuurlijk vanuit een veel sterkere bestaande catalogus, maar zal denk ik een wat hardere kluif hebben om te zorgen dat, ja, als je eenmaal al die Star Wars dingen hebt gekeken en als je eenmaal al die Marvel dingen hebt gekeken, ja, wat komt er dan daarna wat nog interessant is? Hoe is dat over een jaar nog steeds interessant om op geabonneerd te blijven? Of denk je van ja, nou weet ik het wel, zoveelste character.
Ja, je gaat niet... En dat is natuurlijk ook wel trouwens het nadeel van Disney+. Ik neem aan dat je niet vanaf 12 of vanaf december, als de nieuwe Star Wars film er is, dat je die dan kunt kijken op Disney+. Dus ze gaan natuurlijk alsnog eerst naar de bioscoop lokken. En dan een keer na 3 maanden
maar komt die film. Maar die is natuurlijk logisch.
Ja, nee,
die is
super logisch.
Maar alleen, ze zullen wel als eerste op hun eigen
tuurlijk. Maar het
netwerk.
Maar het is super logisch. Maar als jij geld, als je echt een daard fan bent, dan ga je naar de bioscoop. En dan ga je niet 3 maanden wachten tot je op Disney Plus staat.
Nee, maar dan is het wel fijn dat je daarna unlimited kunt blijven kijken. Legaal.
Maar ook ze gaan die remake maken van Lady in the Tramp. Dat lijkt me dan wel leuk. Maar die komt, denk ik, volgens mij exclusief op Disney Plus. Daar kun je dan weer niet naar de bioscoop. Terwijl dat wel zo'n Disney classic is waar ik, net zoals Aladdin, gewoon voor naar de bioscoop zou willen gaan.
Ook zo'n live action variant.
Ja.
Ze gaan echt alles doen, hè?
Ja, Aladdin schijnt echt wel heel slecht te vinden zijn.
Lekker veilig. Nee, ik vond Aladdin best wel leuk eigenlijk.
Okay. Hey, maar Joost, jij bent echt wel hyped over al die nieuwe Star Wars dingen. Ja. Leg eens uit waarom.
Ja, hoe kan je dat uitleggen?
Het is een gevoel.
Het is een gevoel. Ja. Zit in mijn hartje.
Die passie moet je voelen.
Nee, maar ik was vroeger, toen ik klein was, vond ik Star Wars super vet. Toen kwamen er 3 nieuwe films. Die bleek eigenlijk best wel shit. En toen dus ik weet nog, toen Star Wars 7 werd aangekondigd. Mag ik een 0.0?
Die heeft verloren al.
Ah, oké. Okay. Toen Star Wars 7 werd aangekondigd.
Ik had er maar eentje, sorry.
Ja, toen... Ik vond het wel echt, echt ongekend. En dat zijn ook gewoon echt wel... Nou, toen vond die daarna van alweer iets minder trouwens. Maar dat waren ook echt over het algemeen wel goede films. Behalve Solo, die heb ik nog steeds niet gezien, moet ik zeggen. Kijk een beetje tegenop.
Maar je moet.
Dat is best leuk.
Anders krijg je geen fanbadge.
Ja, nu moet ik uitleggen waar... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon zo'n vet universum. Star Trek vind ik dan weer helemaal niks, moet ik bekennen. Dus Sorry jongens. Sorry luisteraars. Die nu afhaken. Ja, ik kan echt niet uitleggen waarom, denk ik. Maar...
Heb je dat filmpje gezien dat die ene dominee, Doderik van... Hoe heet die ene kerel nou? Roderik van nog wat. Een of andere meneer, die is altijd op tv als het over religieuze zaken gaat. Maar hij is blijkbaar een enorme Star Wars fan. En die hadden ze toen achter een laptop gezet met een koptelefoon op camera ervoor om die nieuwe trailer te zien. En hij begon letterlijk te gillen op het moment dat de eerste X-Fighter over kwam vliegen. En ik denk dat dat wel een accurate samenvatting is waarom je daar zo enthousiast van wordt. Het is gewoon weer die herkenbaarheid. En misschien wordt het wel helemaal kut dat Mandalorian, daar kijk ik niet echt naar uit. Want volgens mij is dat wel letterlijk heel erg uitmelken van het concept.
Het is allemaal uitmelken, natuurlijk.
Jawel, maar die films is nog wel, daar wordt echt wel een goed verhaal aan verteld. Dat bouwt wel door op, zeg maar, dat hele epische dat eerst is geweest. En Mandalorian is gewoon
nou,
wel, ja.
Ik moet ook wel zeggen dat... je herkent ook wel dingen in de nieuwe Star Wars films, uit de oude films nogal.
Ja.
Dus... Maar ja, het is ontzettend catering to the crowd. Maar ik vind dat ook niet per se erg. Het is een beetje vergelijkbaar met Lagunitas IPA, denk ik. Dat is helemaal geen onafhankelijke, met de hand gebrouwen, ambachtelijk gemaakte IPA. Het is gewoon van Heineken. Maar het is wel lekker. Dat is dit eigenlijk ook. Het is gewoon een 13e zijn. Ik word er blij van op een soort bazaal niveau. Ik kijk er naar uit. Niet omdat het vanwege de ontzettend hoge niveau verhaallijn of dat het zo ontzettend goed is, maar gewoon omdat ik er blij van word op een heel bazaal, simpel niveau.
Het voelt heel vertrouwd. Je hoeft die karakters niet allemaal te leren kennen. Je hoeft niet in zo'n verhaal te worstelen. Ik bedoel, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoor. Als je zo'n random serie, bijvoorbeeld op Netflix, gepresenteerd krijgt, je moet daar echt wel inkomen. Dat is inmiddels al een tijdje geleden, maar zoveel mensen die zeiden van, ja, Breaking Bad, ja, na één seizoen, ja, fuck it, ik had er echt geen zin meer in. En dan echt dat het echt wel een tijdje kost om daar even weer doorheen te komen en in te komen. Want ja, dat was een heel nieuwe wereld. Terwijl, ja, Star Wars, ja, over het algemeen ken je gewoon die wereld al. Dus dat, ja, daar zit je gewoon meteen in. Ik kan me daar de aantrekkingskracht ook wel een beetje bij, bij voorstellen.
Dit is waarom ik Game of Thrones bleef kijken. Terwijl ik het eigenlijk niet zo heel goed vond het laatste seizoen. Je kent het, je wil weten hoe het afloopt.
Ja, vooral dat laatste.
Bij Game of Thrones was het wel heel erg.
Je hebt er al zoveel uren in geïnvesteerd. Ja. Verdomme, dan zal ik het willen weten ook. Het is net alsof je, zeg maar, aan een legpuzzel bent begonnen van 1000 stukjes. En denk ik ook in de 900 stukjes van, ja, ik kan wel ongeveer zien wat het plaatje is. Fuck it, laat maar hangen. Nee, je maakt hem wel af natuurlijk.
Ja, ik had dat wel met Dexter. Dat laatste seizoen van Dexter was echt schandalig slecht.
Was echt verschrikkelijk. Ik ben ook weer opnieuw begonnen, recent. En ik ben wel na...
Dat is die huurmoordenaar toch? Die,
ja. Nee. Het is een agent.
Ja, die ook moorden pleegt.
Ja, oké,
dat was het.
Ja, en ik ben nu weer naar het tweede, derde seizoen afgehaakt. Want eigenlijk, met terugwerkende kracht, is dat echt een kutserie.
Ja. Seizoen 1 was wel leuk, toch? 1 en 2?
Ja. Ja, die inderdaad. En toen ben ik gestopt. Ja, dan moet toen je, dacht ik... Ja.
Dat geldt ook voor veel series.
California Cases. Op een gegeven moment wordt het gewoon uitmelken. En die is na 4 seizoenen is dat ook gewoon echt diarree geworden. California Cases, ja.
Maar dan moeten ze je geboeid houden. Want ja, het is een succes. Mensen kijken.
Ja, dan wordt het ook steeds heftiger en vergezochter. Terwijl het leuke aan series is best wel vaak dat je toch, behalve bij Game of Thrones dan misschien, kan identificeren met een karakter.
Had jij dat niet in Game of Thrones?
Nee, ik heb geen Game of Thrones gezien.
Ah.
Ik steek liever een vork in mijn oog, denk ik.
Er schijnt ook wel een bepaalde cynische economische wetmatigheid achter series te zitten. Hè? Dat als er dan zo'n nieuw concept wordt gelanceerd, dat het eigenlijk 2 jaar lang heel goedkoop gemaakt kan worden. Want er zitten al die acteurs, zeker met wat onbekende acteurs, die kennen mensen nog niet. En die scenario schrijvers, die hebben ook niet echt capsones. En na 2 jaar, ja, dan, als dan een succes is, ja, dan moet je die gasten gaan verlengen. En dan wordt het ineens serieuze business. En dan, ja, vaak gaat dan een beetje de swoon er ook uit. Want ja, dan moet het ineens.
Ik heb met Game of Thrones, hè, laatste seizoen verdienden die echte steracteurs. Verdienden gewoon 1 miljoen per episode. Er was Lina Headey, hoe spreek je het uit? Nou, in ieder geval Cersei. Die zat gewoon afleveringen lang uit een
raam te staren. Te kijken. Met
die kreeg 1 miljoen per episode. Ja, die kregen aan het begin van die serie wel iets minder betaald. Ja.
Ik ben een leuke baan voor 1 miljoen per episode het raam kijken.
Maar als ze niet uit dat raam had gestaard voor 1 miljoen per episode, dan had je pas gezeik gehad. Dus ja. Je moet wel.
Je kon al een heel die verhalen niet afwikkelen. Had je daar iets goedkoops over moeten verzinnen dat zij buiten beeld ineens opgeblazen was.
Dat
kan natuurlijk niet. Nou goed, we gaan kijken of Disney Plus hier net zo'n succes wordt als Netflix. Om dat alles te kunnen betalen, hebben we natuurlijk wel wat reclame nodig. Dus daar nemen we nu even de tijd voor. Nou, dit was waarschijnlijk een
volstrekt legitieme advertentie. Dat kan niet gezegd worden van een hoop advertenties die te maken hebben met bitcoins en bekende Nederlanders. En Joost is daar eens ingedoken. Wat voor schimmige wereld er achter schuil gaat. Vertel eens Joost, wat heb je gevonden?
Nou ja, op zich, ik heb wel vaker een verhaal over gemaakt. Het is redelijk bizar hoeveel klachten ook wij krijgen en ook andere media van zogenaamde advertenties voor bitcoinfondsen. En dat wordt dan aangeprezen door BN'ers van Alexander Klupping tot Humberto Tan tot, de meest gezet was Mel Gibson. Die een hele impressive baard tegenwoordig heeft trouwens.
Maar dat klopt ja.
Dat terzijde. Dat zijn dan van die teksten als speciale berichtgeving. De meest recente investering van Mel Gibson verbaast experts en maakt grote banken doodsbang. Dat soort teksten. En heel
het is vaak altijd dezelfde tekst volgens mij ook.
Heel vaak dezelfde tekst. Ik heb hem ook in het Engels gezien. Maar ook bijvoorbeeld elkaar, in het Vlaams met een Vlaamse BV'er.
BV'er heet dat. Een bekende Vlaming.
Okay. Nou, maar ook altijd van die suggesties van ja, de omroep wilde voorkomen dat hij het zou zeggen, maar kon het niet voorkomen. Weet je wat, dat soort dingen. Een beetje een soort geheim. Van ja, als het echt een geheim is, dan kopen mensen er waarschijnlijk geen ads op in, denk ik dan. Als het echt het geheim is om superrijk te worden. Maar mensen trappen daar dus in. Ik denk dat iedereen aan tafel dit wel kent, toch? Deze advertenties.
Nou, niet dat we erin trappen. Maar waar wordt dan voor geadverteerd? Van okay, nou dan zou dan random BN'er zou dan iets geïnvesteerd hebben. Maar wat moet jij dan doen? Maar wat wil de fraudeur achter de schermen wat jij doet?
Zij willen ook dat je ergens geld in stopt. En ik sprak een half jaar geleden iemand die dus op die manier 100.000 euro was kwijtgeraakt. Die 100.000, ja, die reactie krijgt hij heel vaak volgens mij.
Zielig.
Maar het is best wel kut als je 100.000 euro van je zuurverdiende geld kwijtraakt aan dit.
Maar het is gewoon een investeringsfonds of zo. Van maak 5.000 euro naar ons over en dan gaan we dat beleggen in bitcoin en je gaat rijk worden.
Of dat is het à la hexacoin?
Nou, dit is dus vaak wel de belofte die ze doen. Het zijn een soort beleggingsfondsen. Je koopt er niet echt cryptocoins mee. Alleen, het zijn vaak dus niet echt beleggingsfondsen.
Nee, het is allemaal soms krijg MLM, zeg maar.
Ja, nou ja, het gaat ook, zeggen ze. Die man die ik sprak, zei dat ze ook echt een beetje een band met je opbouwen. En dat ze dan toe verleiden om meer in te zetten. En dat het opeens heel snel gaat en dat je dan opeens al je geld kwijt bent.
Ja, en dat ze dan zeggen, nou kijk, je moet het even 3 weken laten staan. En dan kan het groeien. Kijk, en laten we zien, 40% groeien in 3 weken. Stop er nog even 20.000 euro bij, want het groeit zo goed. Ja. En tegen de tijd dat je er genoeg in hebt zitten, dan is het. Maar gaslighten?
Die man die ik sprak in. Die een half jaar geleden sprak. Daniel heette die. Hij heet niet echt Daniel, maar vergeet de naam. Ik vond het gewoon een leuke naam.
Ja, dank je. Ik sta symbool voor falende investeringen.
die had dus... Die maakte wel echt bitcoin naar ze over. En dan gaat het. Hij zegt ook, ja, dat ging wel sneller dan ik had verwacht. Dus op een gegeven moment had hij 20 bitcoins overgemaakt. En 5500 euro. En dat was toen samen 100.000 euro. En dat was gewoon weg.
Ja, want er zit niet eens echt een fonds achter. Je maakt gewoon geld over naar een rekening van een oplichter.
Ja, er zijn wel.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ja precies. Dat is exact wat aan de hand is. En het bizarre is wel dat we eigenlijk al. Nou, dit is niet nieuw. Dit is niet iets van dit jaar. Al is het wel iets wat toeneemt. Er zijn dit jaar iets van 200 schadegevallen. Vorig jaar waren dat er 39. Er is dit jaar al 1,4 miljoen euro aan schade bekend bij de Fraude Helpdesk. Vorig jaar was dat 800.000 euro. En ik kan niet geloven dat iedereen zich meldt.
De schaamte is waarschijnlijk vrij groot bij veel mensen.
Dus het neemt ook echt wel toe. En toch lukt het bedrijven als Facebook en Google en zo niet om hier echt wat tegen te doen. Ze houden het een en ander tegen, maar dan passen die gasten hun gedrag aan en dan lukt het weer wel. En ik vind het wel redelijk zorgwekkend dat het zo makkelijk is om door die detectiemechanismen te glippen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt wel heel. Dat vind ik inderdaad echt heel van. Want dit is niet nieuw. Maar waarom lukt het gewoon dit soort gigantische technologiebedrijven niet om dit soort obvious fraude uit te roeien? Ja. Ik bedoel niet dat zij zeg maar die oplichters zelf moeten aanpakken, want daar zijn ze niet voor, daar is de politie voor. Maar het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om dit een advertentie die er letterlijk al een jaar hetzelfde uitziet, basically, van je platform te weren, structureel.
Er moet toch ook iemand zijn die advertentie plaatst, die daarvoor betaalt. Want ik zie het ook wel eens terug bij reguliere media.
Nou, nu.nl heeft er bijvoorbeeld ook last van. Dat mensen inderdaad bij nu.nl adverteren. Telegraaf is ook wel eens slachtoffer dat hun logo wordt gebruikt, trouwens.
Maar
dat het logo van de Telegraaf wordt gebruikt.
Ja.
Niet dat het platform van de Telegraaf wordt gebruikt om daar advertenties op te
zetten. Zou ook goed kunnen, want het gaat vaak via een breder advertentieplatform. Ja. En ik neem aan dat Telegraaf niet met de hand alle banners inboekt.
Nee, dat gebeurt niet meer.
Dat gebeurt gewoon niet in ieder geval.
Nee, dat het niet.
Nee, dat gebeurt ook echt niet meer. Dat was vroeger wel zo inderdaad. Dan moest je zelf van die gifjes gaan uploaden en shit. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar dat allemaal automatisch.
Er zit dan toch iemand ergens die ergens een verzoek binnenkrijgt. Die geld binnenkrijgt om die advertentie te
maken. Nee, maar dat is dus niet
zo. Nee, dat gaat allemaal via dat heet dan RTB, real-time bidding. Dus dat zijn gewoon volledig geautomatiseerde netwerken. Waarbij je gewoon als uitgever zegt van nou, ik heb deze positie beschikbaar. Ik wil er minimaal dit voor hebben. Tenminste, dat wat meestal goed. Ik had ook een soort afslagsysteem. Dus van oké, nou bied maar. En dan als ik op een gegeven moment genoeg vind, zeg ik wel oké, zet maar door. En dan krijg je gewoon een advertentie door. Die contextueel relevant is. Of relevant is op basis van de data die jij doorstuurt. Dus voor jouw doelgroep relevant is. Maar je hebt daar zelf echt buiten gewoon wat algemene dingen. Ik wil geen gokken, geen pornoadvertenties en dergelijke. Heb je weinig grip op wat daar terugkomt. Dus als je dat maar slim genoeg inkoopt als fraudeur, ja, dan glip je er en je zet die bits een beetje hoog genoeg in, ja, dan glip je er altijd wel een keer tussendoor. En dan staat je advertentie dus inderdaad gewoon op een volstrekt legitiem platform.
Ja, dan is het eigenlijk dus real time bidden dat het niet fout gaat.
Maar daarbovenop, voor real time bidding gebruik je een content delivery netwerk om je advertenties, die zet je daar neer. Wie zegt dat jij dat plaatje niet in de tussentijd vervangt? Weet je, dat soort systemen kan je ook nog allemaal tegenkomen. Dus het gaat ver, man. Het is echt, dat is heel moeilijk. Maar zo'n standaard tekstje, zoals Joost net eigenlijk al voorleest, met schreeuwende kop, vier woorden en een uitroepteken. Weet je, daar kan je gewoon een soort AI op bouwen die dat soort teksten herkent. En gewoon zegt van, dit type advertentie met deze opbouwen, dat gaat te vaak mis.
Nou, ze doen dus wel allerlei trucjes die oplichten. Dus om te voorkomen dat bijvoorbeeld Facebook dat ziet. En als ze dan bijvoorbeeld een medewerker van Facebook het bekijkt, dat die krijgt dan soms als iets anders te zien dan jij en ik. Dus ze zijn wel slim.
Hele sneaky targeting. Dat kan dus ook inderdaad.
Ja, precies. Want wat ik net voorlas, dat zit dan op die website erachter. Terwijl die advertentie zelf, dat kan van alles zijn. Dat zijn vaak heel clickbaity dingen. Dus inderdaad iemand die een geheim gaat verklappen of zo, dat soort dingen. Of een grof schandaal dat naar buiten komt. En als je daarop klikt, dan kom je
nummer 7 pagina. Zou je verbazen.
Nou ja, dat kan ook nog een legitiem artikel zijn.
Vaak heel veel.
Maar en het blijft natuurlijk wel bizar dat dit nog niet opgelost is. En dat doet me een beetje denken aan het probleem van malvertising. Dus malware in advertenties.
Ja.
Dat was iets wat een paar jaar terug wel echt vaak voorkwam. Hoor. Dan had nu.nl weer eens een keer malware geserveerd. Of nrc.nl. En er waren mensen boos dat nrc.nl niet werkte. En ik van ja, moet je geen malware serveren.
Maar dat kwam ook uit RTB's.
Ja, zeker. Dat kwam heel vaak via ads. Via advertenties. En dat hebben ze dus wel min of meer uit kunnen roeien. Dat hoor je eigenlijk niet zo vaak meer.
Maar dan zat nu er dit even, nog. Even voor onze gast. Dan zat er dus een stukje malafide code in eigenlijk bij die advertentie. En die zei eigenlijk tegen jouw browser, hey, welke versie ben jij? En als er net de versie laag genoeg was, dan zei ze, oh, doe eens even dit. En dan plop, was je machine geïnfecteerd. En dan was je gewoon een bokje. En dat kwam gewoon via een advertentie die je waarschijnlijk niet eens hebt gezien. Of in ieder geval niet is opgevallen. En je bent ineens, je kan zelfs letterlijk onderdeel van een botnetwerk zijn.
Bizar.
En je weet het niet. Jouw machine staat ineens bitcoins te minen.
Nou, dat kan natuurlijk ook nog gaan. Ja,
ja er waren andere hele advertenties die dat deden, hè?
Ja.
Dat was een sneaky inderdaad.
Ja, dat deed je dan alleen op het moment dat die advertentie zichtbaar was, was je aan het minen. Maar ja, dat was zo vaak.
Maar dat merkte je wel aan je stroomverbruik, dan neem ik aan, toch?
Ja, maar iedereen op kantoor en thuis en weet ik veel wat, die heeft niet continu zo'n monitortje aanstaan van hoeveel wat gebruikt mijn laptopje op dit moment.
Nee, dat wil ik wel heel graag trouwens. Maar...
Kan wel.
Kan wel. Kom even bij ons op het Slack langs, leg uit hoe het werkt.
En wat je eigenlijk zou moeten doen, je moet gewoon eigenlijk, als je dit echt goed wil doen, je kunt op tv-zenders kun je bijvoorbeeld in een soort informatiepagina met gewoon webcontent serveren.
Mm-hmm.
Dus als je nou gewoon een tv-zender hackt en je forceert 2 miljoen mensen dezelfde website met een crypto miner. Dat gaat wel snel, denk ik.
2 miljoen tv's?
Ja.
Ja.
Ja, het zijn natuurlijk wel tv's. Maar goed, ja. Ze zullen het ook niet alle 2 miljoen ondersteunen.
Realtime buying komt ook telkens meer naar tv's, hè?
Nou ja,
dan kan je subliminal messaging weer gaan doen en zo.
En voor je het weet, komt dit gewoon inderdaad tussen het RTL Nieuws en het RTL weer, komt opeens een fraudeloze Bitcoin advertentie voorbij.
Ja, of gewoon op NOS 3. Hoe heet die zender tegenwoordig?
NPO 3.
NPO 3.
NOS 3.
Ja, weet ik veel.
Je hebt geen tv meer thuis.
Ik kijk het nauwelijks.
Hey jongens, wij hebben natuurlijk een hele vrije podcast, hè, met z'n allen. Maar af en toe hebben we een paar rubrieken. En het leek ons wel eens aardig om eens een keertje een nieuwe rubriek te introduceren. En we hebben natuurlijk ook de vragen van de luisteraars. Maar vond het ook eens leuk om de luisteraars een keer een vraag aan ons te laten stellen. Van oké, wat is nou een onderwerp waarvan jij wil als luisteraar dat wij het als tafelnerds eens een keertje over hebben? Dus we hebben die vraag op Twitter gegooid. Want Joost heeft die vraag op Twitter gegooid. En we zijn overladen met zeker 20 reacties. En het leek ons wel aardig om daar eens mee te beginnen. En het eerste onderwerp wat we willen aansnijden is de suggestie van Erik V_V_Z. Volgens mij weet ik ook al wie het is. En die zegt van ja, ik zou wel eens willen weten wat jullie ervaring met Domotica is. Hebben jullie daar zelf ervaring mee? Gebruiken jullie dat? Of juist niet en waarom? Dus laten we daar eens een keertje op ingaan, leek mij.
Niels, heb jij een smart mierenboerderij?
Ja, is dat ding slim, zeg maar. Ja.
Aangesloten op internet?
Nee, ja, ik kan niet op internet, maar de mieren zijn wel echt extreem slim. Nee, ik heb niks van dit, maar ik kijk wel met jaloezie hiernaar. Want ik wil heel graag met mijn telefoon mijn voordeur openmaken.
Maar dat wil je niet.
Nee, dat wil ik inderdaad tegelijk niet.
Allereerst wil je niet met je telefoon dingen doen. Want dat is echt het meest onhandige apparaat om je lampen aan te doen. Zeg ik als iemand met slimme lampen. Dat wil je echt niet.
Nee,
dat is echt gewoon onhandig. Dan moet je telefoon unlocken om je telefoon om je lampen aan te kunnen doen. Ten tweede, ik zou nooit mijn voordeur aan internet hangen, eerlijk gezegd.
Nee, ja, dat is dus wat mij ook gelukkig nog tegenhoudt. Maar ik heb in een flat gewoond tot een jaartje geleden. En daar kon ik met een app, zeg maar, de benedendeur openmaken. En dan vond ik het heel vervelend om dan, zeg maar, mijn auto op slot te zetten met mijn telefoon. En de voordeur open te maken met de telefoon. En dan met de lift naar boven. En dan moest ik nog helemaal die sleutels pakken.
Jij kon je auto met de telefoon op slot zetten?
Nee, eigenlijk niet.
Ik wou zeggen. Mijn theorie zou het kunnen.
Hij ging automatisch op slot op het moment dat ik op een afstandje okay. was. Maar dan heb je wel de sleutel nog nodig. Maar, ja. maar je wil inderdaad niet je voordeur daaraan hangen. Dat is
het voordeel van analoge sleutels, zeg maar fysieke sleutels, is dat als wel een keer inderdaad iemand toegang krijgt tot een database van een sleutelfabrikant en alle deuren openzet. Ja, dat kan niet zo makkelijk met een fysieke sleutel.
Nee.
Voor sommige doeleinden moet je dat toch niet willen, denk ik.
Nee, ik ga dat ook zeker...
Misschien als een soort extra check, dat zou kunnen.
Maar... Nou, het zou handig zijn, maar het risico daarvan is inderdaad veel te groot. En verder heeft het in mijn huis eigenlijk nauwelijks toepassingen. Want ik wil inderdaad die lampen wel heel slim maken, maar dat komt er denk ik thuis niet in. En daar heb ik ook gewoon een te oud huis voor. Dat is ook...
Nee, dat kan echt letterlijk met elke lamp.
Ja, dat kan heel simpel.
Ja, maar dan wil ik het ook echt goed doen. Dan wil ik echt, zeg maar, dat ik op mijn bank kan zitten en dat ik met alles kan praten. En dat kan, ja, dat gaat gewoon
dat
niet.
Voor minder dan 1000 euro, natuurlijk nog minder 500 euro, heb je dat echt al gefixt.
Ja?
Ja.
Maar je verlichting in ieder geval wel.
Ja. Verlichting wel, ja. Ja. En heb je ook nog een slimme luidspreker erbij? Dat kost ook geen rol meer.
Nee. Nou, zo'n slimme luidspreker heeft mijn beste vriend. En ik zie wel hoe die daar al mee worstelt op het moment dat hij even iets aan wil zetten.
Ja? Hij heeft een HomePod, of niet?
Dus hij heeft niet zo'n hele slimme.
Dat werkt gewoon nooit. Hè?
Nee, zo'n Google ding.
Oh ja, die werkt toch wel goed?
Nou, hij verstaat hem heel vaak niet. Ja.
Ja, ze luisteren
of
wel mee.
Hij verstaat mij niet. Nee, ik heb een slimme thermostaat en daar ben ik heel blij mee.
Oh, dat scheelt, want die zijn al best wel aan de prijs.
Ja, ik had een volgens mij heel goede deal gemaakt met mijn energieleverancier. Ik mocht verlengen voor 38.000 jaar en dan zou ik dat ding krijgen. Maar ik wilde dat zo graag en dan kon mijn tarieven vastzetten.
Trap je ook gewoon in.
Ja.
Dus nu 32 cent per kilowattuur.
Volgens mij heb ik oprecht wel een redelijk fijn tarief.
Heb je dan een Nest? Of?
Nee, een Thermosmart.
Heb je hem al gepentest?
Hij moet je al beginnen.
Precies wat je daarmee bedoelt.
Ja.
Dat is mijn groot probleem met Domotica. Als huistuin- en keukengebruiker. En zelfs als iemand die beter is ingevoerd. Kun je, als je zo'n ding in de winkel ziet liggen. Behalve op je gut feeling. Kun je niet echt. En misschien merkherkenning. Kun je niet per se zien aan het product zelf. Of het veilig is of niet.
Ja.
En dat is wel een probleem. Ook met thermostaten, lampen, camera's. Ja, je weet gewoon niet of die shit goed beveiligd is of dat het shit is.
Nee, ja, en dat is ook wel wat ik tegelijkertijd voor mezelf lastig vind, is dat ik het idee heb dat ik misschien in de bovenste 15% van Nederland zit wat betreft het snappen van apparaten. En dat zelfs ik dit soort dingen gewoon niet 1, 2, 3 kan oplepelen en snap. En dat ik weet dat er nog heel veel mensen onder mij zitten. En ja, dat is inderdaad wat dat betreft wel het risico. En nu zeg jij dit tegen mij, denk ik, shit, misschien heb ik dat wel helemaal niet goed geregeld met dat ding.
We kunnen de naam van je thermostaat nog wegbliepen uit opzek.
Dat lukt inderdaad nog wel. Ja, het is wat mij ook
een
beetje...
heel klein Nederlands bedrijf trouwens, Thermosmart. Er werken 5 mensen.
Nu moeten we 2 keer wegbliepen.
shit, ze hebben extra werk. Thermosmart wat? Ja, dat is ook wat mij een beetje tegenhoudt hoor. Mijn ervaring met de motorkei is op zich niet super groot. Ik heb in mijn vorige huis, ik heb nu een huurhuis, dan doe ik sowieso, daar hangt al aan wat UI-lampen in. Mijn vorige huis had ik wel iets meer geautomatiseerd, dus dat de meeste verlichting automatisch getimed aan en uit ging. Dat de thermostaat wist wanneer ik op weg naar huis ging, dus dan het huis alvast opwarmde. Dus dat werkte op zich tot op zekere hoogte wel redelijk automatisch. Maar ja, in mijn nieuwe huis ga ik dat gewoon ook niet meer doen. Want ik merk gewoon van, ja, het is zo moeilijk om dit in één keer goed te krijgen. Er is eigenlijk gewoon continu tijd in blijven investeren om het maar te fine-tunen. En oké, wat vind ik nu prettig en hoe wil ik dit nou precies bedienen? En dit moet echt exact precies reageren zoals ik het eigenlijk wil. En als hij dat niet doet, is het alleen maar frustrerend en niet prettig.
Dat denk ik inderdaad ook. Als ik dat ga doen, dan wil ik inderdaad ook gewoon dat op het moment dat ik moet opstaan. En dan hoef ik dat s'avonds te zeggen, ik moet morgen om 8:30 op. En dat dan ook gewoon automatisch toast wordt gemaakt, koffie wordt gezet. De krant van de mat wordt gepakt, op mijn tafel wordt gelegd. En op het moment dat dan niet geperfectioneerd is, dan gaat het denk ik alleen maar ergernis opleveren.
Doet je hond dat niet, die krant? Want de rest is in principe te automatiseren. Nog
nee, hij heeft geen hond, hij heeft een hele hoop mieren.
En hij heeft een hond.
Die pizza heet. Nee, maar die kan de krant niet halen, nee.
Kom, ik geef een pizza halen.
Dat is wel waar ik trouwens van baal. Ik heb een Nespresso en ik zie niet direct een manier om zonder al te veel moeite die te automatiseren.
Nee, dan moet je een fysiek ding maken dat het knopje indrukt.
Ja, dat zou kunnen, maar daar ben ik dan weer te lui voor.
Ja, dat ben ik dus ook, ja.
Je moet echt zo'n machine maken met zo'n bowlingbal die dan omlaag komt en dan zo'n domino steentje. En ja, dan valt uiteindelijk een pinnetje omlaag op het koffiedingetje.
Ja, maar dat is wel het ultiem haalbaar. Als je gewoon inderdaad in bed ligt en je zegt, hey Siri, bij gebrek aan beter dan... want ik wil geen slimme luidspreker in mijn kamer.
Er gaat geen telefoon hier aan trouwens, terwijl je
dat
zegt.
Nee, maar Siri is ook gewoon kut.
Wij hebben dat volgens mij allemaal uitstaan.
Dat staat uit,
ja. Onze luisteraars denk ik inmiddels ook wel.
Maar dat je dan gewoon zegt, maak koffie voor me. En dat je naar beneden komt en dat er gewoon een kopje koffie staat. Dat is echt...
Ja, maar kijk, ik kan me wel voorstellen dat dat gaat werken. Maar dan moet je wel een beetje fatsoenlijk koffiezetapparaat hebben, denk ik.
Oh, een espresso is niet fatsoenlijk.
Nee, maar...
Die is niet slim genoeg.
Nee, die is sowieso niet slim genoeg. En het systeem met die cupjes is denk ik niet handig. Dat werkt niet. Terwijl als je bijvoorbeeld een bonenmaalmachine hebt. Ja, die heeft gewoon een voorraad.
Het is, hoe heet dat bedrijf van Google ook alweer dat die robots maakt?
Wat ze al hebben verkocht?
Ik volg het technisch ook gewoon helemaal niet.
geen idee.
Een van hun robots zou je nog wel zo kunnen customizen dat hij dat voor je doet, zeg maar. Dat hij gewoon die
Boston Dynamics.
Ja, dat hij gewoon die klep open doet en een cupje erin. Dat moet wel te doen zijn. Maar dat is wel een beetje boven het budget, vrees ik.
Nou, dat apparaat kan je waarschijnlijk ook nog wel africhten dat hij gaat dweilen en stofzuigen en de afwas voor je doen. Ja. Maar dat zou, nou, als hij ook nog kan gaan strijken voor me, dan ga ik het echt overwegen.
Ja, dat wordt echt fysieke handelingen. Dat is dus het moeilijkste. Het zijn eigenlijk wat makkelijker is, zijn gewoon simpelweg schakelingen. Dingen die aan, uitgaan of hoger, lager moeten. Dat is best goed.
Lampen.
Ja, dat is dat, zonweringen.
Gordijnen. Ja, maar dat is zelfs IKEA maakt het tegenwoordig.
Ja, die dingen zijn echt prima te automatiseren. En die zijn ook gewoon vrij makkelijk ook eigenlijk hands-off te maken. Want ja, wanneer wil je je gordijnen dicht? Ja, als het donker wordt, nou ja. Doe ze maar dicht. Ja. Wanneer wil je zonwering? Ja, als de zon erop schijnt, ja, ga maar bewegen. Dat is best wel simpel te maken.
Wanneer een waarschuwing als mijn huis in de fik staat.
Ook handig. Dus dat zijn dingen waar je nog wel de stap voor wil zetten. Aan de andere kant van, ja, hoeveel moeite kost het mij nou echt om even aan zo'n gordijnstok te trekken om dat ding zelf dicht te doen? Ja. Het inregelen en het kopen.
Dat is part of the fun.
Je moet daar dus echt lol in hebben. Je moet dat leuk vinden om dat te doen. Want uit pure praktische overwegingen is het gewoon... Maar te irritant.
In dit voorbeeld, hè, met die gordijnen. Wat ik me dus nu afvraag. Ik heb heel weinig de motorkar thuis, zeg maar, een thermostaat.
Zo'n goudkleurige met zo'n draaiwieltje.
Ik ga helemaal niks zeggen, opzek. die gordijnen die moeten dicht. Dus dan heb je apparaten met een motortje. Hoe ga je die stroom er dan heen brengen? Dus je moet ook nog een stopcontact in de buurt hebben. Of zo'n fucking lelijke verlengsnoer of zo.
Ja, de IKEA dingen werken dus op batterijen.
Ja, nee, top.
Moet je om de 3 dagen die batterij gaan
zetten. Ja, nee, die kan je gelukkig bij de IKEA kopen.
Ja, voor niet zo heel
dat schijnt best wel mee te vallen. Want ja, uiteindelijk, die motortjes trekken ook niet superveel.
Nee, dat is waar.
Er zit een oplaadbaar accu'tje in. Dat schijnt. Dus,
ik zit dan gelijk aan iets heel bazaals te denken. Dat je niet altijd je gordijnen helemaal open of helemaal dicht doet. En ga maar eens aan zo'n. Ga maar eens tegen je gordijn zeggen. Ik wil
doe
hem
maar
wel,
80% dicht.
Ik wil hem wel dicht, maar ik wil wel de pizza bezorger nog kunnen zien vanaf mijn hoekje op de bank.
Ja, maar ja. Dit is dus te regelen. Dit is dus te regelen. Ik bedoel, je kunt dat ding echt wel preciezer door een computer laten dicht doen dan dat je dat zelf, of door een programma, dan dat je dat zelf zou kunnen doen.
Ja, maar dat kun je dus wel zeggen. Je kunt zeggen van dat gordijn voor 80% dicht moet. Dat is wel allemaal wel in te regelen. Alleen dat vergt dus dat je van tevoren hebt nagedacht dat dat een mogelijkheid moet zijn. Terwijl op het moment dat jij denkt van,
Daniel,
ik trek even dat gordijn dicht. Oh ja, ik moet de pizza bezorgen. Trek een klein stukje terug.
Maar dat Daniel, met die logica hadden we net zo goed in dozen onder bruggen kunnen gaan wonen. Want dat is ook minder moeite.
Hoezo? Dan hadden we helemaal geen bruggen gehad, toch?
Of dat inderdaad. Ja, dan hadden we niet onder bruggen kunnen slapen. Want er was allemaal veel te veel moeite geweest. Ja, toen is het gewoon één keer bouwd.
Ja, dan hadden we gewoon nooit die brug gebouwd. Van oké, ja, maar nu wil ik naar de overkant. Oké,
ja.
dan
ga ik wel zwemmen. Ja, nee. Ja, nee.
Had de panda wel uitgestorven geweest.
Oké, goed punt.
Maar nee, je hebt wel een punt. Want het is inderdaad.
Nee, maar hoe slim moet dat apparaat zijn? Dat is toch een beetje de vraag.
Ja.
Hey, gewoon open dicht, dat is natuurlijk super easy. Wil je moeilijkere dingen?
Maar je kan ook, ja, ik ga nu een beetje freestylen, maar je kunt best wel tegen een ding zeggen, neem ik aan, ga voor 80% dicht.
Ja.
Nou, dan moet je dus een apparaat hebben die dat kan.
Ja.
Dat is vast wel weer duurder kan, dan een apparaat die gewoon zegt, oké, tegen de tijd dat ik nu, ik doe er gewoon altijd 9 seconden over of zo.
Ja, maar dan zou ik het ook gelijk extreem willen, dat op het moment dat ik de thuisbezorg app open en een betaling doe, dat hij dan gelijk...
Ik wil gewoon geen privacy meer eigenlijk.
Nee, niet gelijk. Zegt, gemiddeld duurt het zo lang voordat hij er is. Dus 2 minuten daarvoor.
En ook inderdaad per restaurant verschillen. Maar dan ben ik het perfect.
Hij kan gewoon een berichtje krijgen uit die app, hè, wanneer die bezorger er bijna is.
Ja.
Dat is nog mooier.
Op het moment dat het niet die functionaliteit heeft, denk ik inderdaad dat het me alleen maar kwaadheid oplevert.
Ja, je wil dus heel erg van die if this then that-achtige integraties hebben. Waar ze van en dat is wat mij, waar ik gewoon vaak tegenaan loop. En mijn les is van, je moet het een beetje geleidelijk opbouwen. Dus gewoon heel simpel beginnen. En dan steeds een stapje ingewikkelder. Naarmate je steeds beter doorkrijgt van, maar nu zou ik dit willen. En vaak kan het ook wel. Maar als je verschillende systemen wil laten samenwerken, de dingen die echt handig zijn, die kunnen dan vaak niet. Want of die protocollen zijn niet open, of er is geen API voor. Je kan gewoon niet de info eigenlijk gebruiken op het moment dat je dat wil. Je bent gewoon afhankelijk van eigenlijk de slimheid van andere mensen om de integraties te voorzien die je nodig hebt.
Dat is wel zo. Alleen, er werken ook wel heel veel dingen wel, hoor, moet ik zeggen. Het werkt ook niet fantastisch trouwens. Want ik heb mijn slimme lampen gekoppeld aan mijn rookmelder.
En dan gaan je lampen knipperen als je brand hebt.
Alleen er zit dan wel weer 10 minuten tussen soms of zo, geloof ik. Dus dat
je kan niet elke 3 seconden gaan pollen naar die API. Trek je te veel. Ja,
dan ben ik wel al dood tegen het huis uitloopt.
Of dan kruip je naar buiten en dan je lampen aan. Oh, er is fik.
Je lampen gaan aan op het moment dat er fik is.
Ja, ze gaan niet uit. Want trouwens, je hebt toch al licht. Dus waarom is
je kan ze ook kaart laten knipperen of weet ik veel wat.
Ja, ze worden rood volgens mij, geloof ik.
Dat is precies niet de goede kleur.
Oh.
Dan zie je niks.
Als je slaapt.
Nee, ja.
Nee, maar als je slaapt word je het minst wakker van rood. En je kan het slechtste zien met rood licht.
Niet over nagedacht. Maar ik moet zeggen, het kan wel echt nuttig zijn. Want
natuurlijk.
Ik ken bijvoorbeeld mensen, namelijk mezelf 3 jaar terug, die dan gewoon elke dag 6 lampen aan en uit moeten doen. Ik vind dat echt onmenselijk. Ik zeg gewoon, ik zeg helemaal niks. Als bij zonsondergang gaan gewoon mijn lampen aan. En als ik naar bed ga, zeg ik goodnight. En dan gaan de lampen uit. En als de lampen feller moeten, zeg ik, je bright in de lights en dan gaan de lampen warm. Of gaan ze allemaal tegelijk, worden ze feller. Ik vind dit echt wel een groot voordeel ten opzichte van ouderwetse lampen. Ik vind dit echt, het is niet uit te leggen aan mensen. Waarom is het dan zo handig? Dat je op allerlei kleurtjes in kan stellen. Nee, het is gewoon dat als je het ingesteld hebt, dat je gewoon super makkelijk, zonder al te veel moeite, terwijl je op de bank zit en er niet van hoeft op te staan, alles in huis kan veranderen eigenlijk. Of ook bijvoorbeeld je thermostaat. Maar ook zeker met lampen. Licht is best wel belangrijk voor hoe je je bijvoorbeeld voelt in je huis. Als je bijvoorbeeld als ik wil stofzuigen, doe ik mijn lampen super fel. En als ik op de bank zit te lezen, dan wil ik het een beetje dimmen. En licht is eigenlijk best wel belangrijk. En ik denk dat heel lang we eigenlijk gewoon, we kochten een lamp en dan keken we een beetje naar het kleurtje wat erbij stond.
Maar het wattage.
We dachten, je kon niet echt inschatten hoe het er dan uitzag in de praktijk. En nu kun je alles precies fine-tunen hoe je het eruit wil laten zien. En dat kun je ook op elk moment weer terugroepen.
Ja.
Lichtstress is wel echt een term die ik bij mijn vrienden heb geïntroduceerd. Als we met z'n allen bij elkaar zitten, biertje op tafel, zak chips erbij, voetbalwedstrijd op. Dan dat we dan op een gegeven moment zitten, we doen die lamp aan, die is te fel, die is niet fel genoeg, dan zien we ons bier niet meer staan. Als we die aanzetten, kunnen we de asbak niet meer vinden. En lichtstress is wel vervelend.
Ja.
En ja, dat ja, zeggen ze eigenlijk wat jij zegt, dat kun je daarmee ondervangen door dat zodanig aan te kunnen passen.
Ja, want inderdaad, dat is, anders is nooit perfect. En nu kun je je leven daadwerkelijk perfect maken op dat ene puntje.
Ja, ja, ik heb de wat ik wil, boerenversie ervan of zo, hoe moet je dat noemen? Ik heb zo'n klik-aan, klik-uit systeem.
Werkt ook prima.
En, maar ja, dat kan je geen domotica noemen. Nee. Weet je,
gaat bij de zin is aangelaar.
Ja, dat is het niet eens. De geautomatiseerdheid zit in mijn duim. Weet je, dus verder dan dat kom ik niet. Maar ik heb niet het gevoel dat ik heel veel mis.
Oh, daar heb ik nog wel een dingetje voor. Die kun je wel, want die gebruik ik dus niet. Ik heb zo'n home wizard. Die kan dus wel klik aan, klik uit aansturen. Dus dan kun je wel scènes maken en timeren en shit.
Oké.
Maar een dimmer alleen al is fantastisch. Ja. Maar mijn ouders vroeger hadden nooit de grote lamp in huis aan, want die waren dan te fel.
Ja. Ik hoop een dimmer, denk je dan.
Ja, nou ja, dat hebben ze volgens mij wel. Maar met van die slimme lampen hoeft dat dus niet.
Nee.
Je kunt de perfecte... Ik lijk wel een beetje verkoper van Philips Hue.
Ja, inderdaad. Ja. Bedoel, wat is jouw promocode? Toch?
Ja.
Nee, maar
Schelly 020.
Wat heb je qua kleur van licht ook veel gedaan of niet?
Nee. Met kerst heb ik wel een keer zo'n setting gehad. Dat dan in de kleuren van allemaal kerstkleuren de lampen gaan knipperen. Maar iedereen behalve ik vond dat verschrikkelijk. Dus dat heb ik helaas weer uit moeten zetten. Dus ik gebruik alleen maar in de normale kleuren.
Oké, maar normale kleuren. Ik bedoel, heb je je licht wat we noemen warmer gezet dan standaard? Of juist niet?
Ik heb wel relatief warm staan. Maar ook niet helemaal flux oranje, zeg maar.
Nee, oké. Nou, wat ik merk dat ik heb een werkkamer. En daar heb ik ledlampen gekocht. Die heb ik specifiek uitgezocht op dat ze... wat meer amberkleurig zijn, om het zo maar even te noemen. Want het is gewoon heel rustig aan je ogen. Ja. Zeker als ik achter mijn computertje bezig ben. Dat is gewoon best wel fel en wittig licht. Dan is wat bruiner licht om je heen. Is gewoon echt wel relaxed.
Ja.
Ik heb wel ook een heel felle witte, echt keihard witte ledlamp staan voor als ik specifieke dingen moet doen. Maar... voor de rest vind ik
kan
dat
nu
echt wel fijn, hoor.
Allerlei suggesties doen, maar die bewaren we voor buiten de podcast.
We hadden het net over Dexter, maar ik weet
ja, inderdaad, ja. Als je dat bloed moet wegsmeren, wegpoetsen of zo.
Ik heb wel van die latex handschoenen alvast. En een mes.
Okay. Hey, jongens, laten we even... Want straks zijn we door de tijd heen de echte vragen van de luisteraars. Aan Niels voornamelijk. Wie heeft een mooie vraag in het lijstje gezien die hij wil stellen?
Ik heb denk ik wel een leuke vraag. We konden natuurlijk altijd aan de Slack welke nerd er te gast gaat zijn. Niet al onze lezers waren luisteraars, of niet al onze luisteraars zijn Telegraaflezers. Dat bleek daaruit. Niels vroeg zich af. Niels, ik want jij heet ook Niels. Maar Niels vroeg zich af.
Vraag je vraag aan jezelf.
Ja. Ja. Niels heeft een vraag.
Nou niet, man. Constante zelfreflectie.
Hoe klaar ben je ermee? Was het echt jouw vraag trouwens?
Nee.
Oké, dat zou ook nog kunnen. Hè?
Nee.
Uit een soort bizar gevoel voor humor. Niels.
Ik heb geen gevoel voor humor.
Niels, hoe klaar ben je ermee dat je jezelf altijd moet verantwoorden dat je voor de Telegraaf werkt?
Is misschien ook wel gelijk een accurate samenvatting van sommige andere vragen, geloof ik.
Ja, dit was de aanleiding. Ja,
ja. Nou, redelijk klaar, denk ik. Vooral omdat... kijk, ik doe mijn werk en ik vind mijn werk leuk. En ik ben mijn werk gaan doen omdat ik dat graag wilde gaan doen. En ik vind het bedrijf waar ik werk best wel leuk. Ik vind dat ik leuke collega's heb. Ik vind dat ik mooie, leuke verhalen schrijf. Ik kan daarmee leven. En ik ben ook wel meer dan het bedrijf waar ik werk. En er zijn wel heel gauw heel veel mensen die dat horen en je gelijk wegzetten. Ik sta volgens mij op een blocklist op Twitter die dan rondgaat, weet je wel. Mensen die met een bepaalde... voorkeur en bepaalde meningen die dan lijsten doorsturen van mensen, van deze mensen moet je blokkeren want die zijn slecht, die zijn verschrikkelijk en daar sta ik volgens mij wel bij een paar mensen op puur om het feit dat ik bij de Telegraaf werk en dan denk ik, ja, weet je, je kan daar een mening over hebben, ik heb ook heel veel over heel veel dingen mening, ik heb mening over panda's waar volgens mij de panda's niet zo blij mee zijn. Ja, mensen kunnen mening hebben over de Telegraaf, maar weet je, mensen die panda's verzorgen vind ik aardige mensen en ik hoop dat er mensen zijn die wat verder kunnen kijken dan dat. En ik hoef het bij heel veel mensen gelukkig ook niet mezelf te gaan verdedigen daarvoor. Omdat dat gewoon mensen zijn die wel in eerste instantie verder kijken. Maar er zijn blijkbaar ook mensen die dat wat moeilijker vinden. En dat vind ik soms wel jammer. Want ja, iedereen is meer dan alleen maar waar die werkt, denk ik.
Mag ik hopen?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er wel heel veel identiteit aan ontlenen. En als journalist ben je natuurlijk, sta je iets meer op de voorgrond en ben je ook iets langer per week, denk ik, aan het werk dan iemand die achter een vuilniswagen staat. En die persoon heeft waarschijnlijk ook wel wat minder binding met een merk als Avalex dan iemand die bij de NOS of de Telegraaf werkt, heeft met dat merk. Maar ja, weet je, alsnog ben je veel meer dan dat, denk ik. En ik zou graag willen dat mensen me dan afrekenen op de verhalen die ik maak zelf en de dingen die ik zeg en de dingen die uit mijn mond komen en uit mijn vingers komen. En ja, dat lijkt niet iedereen te doen zo altijd. Dat vind ik wel jammer soms.
Oké. Zal ik de volgende even vragen?
Oh, yes.
Oké, na dit toch wat diepgaandere, doen we even een superluchtige. Ja. Onze slackluisteraar andersom, ook wel Mosretna, die zegt, wat is je mening over de watermeloensnijder?
Die heeft wel zijn huiswerk goed gedaan.
Ja.
Ja, ik heb laatst een watermeloensnijder gekocht via Wish of Ali. En dat is echt een product van mijn online Chinese winkeltjesverslaving. Ik koop alles. En ik heb ook ruzie gekregen thuis. Mijn vriendin zei, hoezo
je moet haat je... de wereld.
Ik heb het gifje gezien, ik kwam niet meer bij.
Ja, mijn vriendin zei, hoezo moeten we een watermeloen snijden? We eten nooit watermeloen. Dat is de reden, we hebben geen watermeloen snijder. Maar dit is een van de voltreffers geweest. En ik heb sindsdien volgens mij al €30 bespaard aan... als ik zeg maar de watermeloen dat ik nu heb gegeten, als ik dat aan voorgesneden partjes had moeten kopen, was ik €30 meer kwijt geweest. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ik €9 meer uitgegeven heb omdat ik nu watermeloenen koop. Maar het werkt echt fantastisch. Zoek het op, watermeloen snijden. Je haalt hem, dan gaan we tuk, door. Je hebt allemaal blokjes.
Ja.
Het is echt top. Maar ik ben wel echt, dat is wel een probleem. Ik ben verslaafd aan al die shit online kopen. Het gaat hier regelmatig over AirPods. Die wilde ik ook. En die heb ik ook gekocht. En ik had er één gezien voor €4 of zo, geloof ik. Ik dacht, dat kan niet heel goede kwaliteit zijn. Maar ik koop ze gewoon. Maakt het uit.
Ja.
En die kwam binnen.
Die waren fucking goed, nee.
Nee, dat was er eentje. dus ik een geschil openen. En dat gaat altijd heel chill met Wish. Maar ja, er komt wel meer troep binnen als je zoveel bestelt als ik. Dus die geautomatiseerde teruggave, dat is er inmiddels vanaf. Dus ik moest daadwerkelijk een reden opgeven omdat ik mijn geld terug wilde. En toen zei ik, het is er maar eentje. Ik heb er twee gekocht. Ze zei, nee. Ik zei, ja. Toen zei ze, nee, kijk maar naar de foto's. En je zag net heel blije stokmodellen van één kant gefotografeerd.
Met
één oortje in. En nergens stond dat ik, dit gaat mij niet gebeuren. Dus ik koop er gewoon nog een nieuwe met zo'n doosje erbij waar ook een waar je ze ook in kan opladen en zo. En toen kreeg ik inderdaad 3 weken later zo'n keurig doosje waar 2 imitatie AirPods in zaten. Dus ik was super blij en ze bleken ook nog eens te gaan opladen in dat doosje. Maar wat blijkt, dat zijn gewoon 2 losse oortjes die niet met elkaar praten. Dus ik kan mijn linkeroor nu aansluiten op de computer en mijn rechteroor op mijn telefoon. En dat heeft helemaal geen zin.
Ja, maar
dus,
dat is ook niet zo gek, want dat is ongeveer de allergrootste technisch dilemma wat Apple moest oplossen bij die dingen.
Ja.
Zorgen dat die 2 kringen in sync bleven.
Ja.
Met allebei een eigen verbinding. Dat is het hele probleem. Dus geen wonder dat zo'n Chinees dat niet voor $4 na kan doen.
Dus dat ligt ongebruikt in de kast.
Ik vind dit prachtig. Ja. Maar ik zit ook echt, dan krijg je een rechter binnen. Bestel je er nog een rechter.
Fuck, die heb ik al.
Ja. Oh, dat is echt mooi.
Maar die watermeloensnijder kan ik echt iedereen aanraden. Ja. Hij doet het wel echt alleen op watermeloen. De gadiameloen, dat is te hard.
Die zijn te hard, ja.
Ja. Ja.
Hm. Nou, goed om te weten. Ja. We zetten hem tussen de tips. Ik had nog een andere vraag van Jesse Hogevorst. En die vraagt zich af van hoe het eraan toe ging op de redactie toen er eens noodtelefoontjes binnenkwamen via de Telegraaf tiplijn. Een maandje of wat geleden of zoiets was natuurlijk een KPN 112 storing. En toen werd door de politie het tipnummer van de Telegraaf verspreid. Al zeiden we, ja, bel dit maar als je 112 niet kan bereiken. Hoe ging dat? Hoe groot was de chaos? Of niet?
De chaos was echt bij mij totaal afwezig, want ik was op vakantie.
Heel slim.
En we waren aan het wandelen in Schotland. En ik kreeg op een gegeven moment, je hebt daar nooit bereik. En ik kreeg dat binnen. En ik dacht, what the fuck is hier aan de hand? En ook in de groep met collega's ging dat rond. Ja, ik ben daar helaas niet bij geweest, want ik had het graag daar gezien. En volgens mij is er flink gevloekt. En volgens mij is er ook de WhatsApp-tiplijn wordt in principe bijgehouden door een internetredacteur die daar gewoon zit en alles doorstuurt naar verslaggevers, naar redacteuren die dat dan verder kunnen oppakken. En volgens mij is die gewoon echt wel met door heel veel mensen begeleid van jongens, altijd wat er binnenkomt, dat moet gewoon wel echt doorgestuurd worden naar de mensen die dat wel moeten binnenkrijgen. Maar ja, dat heb je gewoon niks aan op het moment dat je dan met de Telegraaf terechtkomt.
Wordt het ineens all hands on deck of zo?
Ja, wat ik ervan begrepen heb wel inderdaad, dat gewoon wel echt iedereen daarbij is getrokken. Maar ja, het is natuurlijk gewoon nog steeds bizar dat iemand die zo'n NL-alert heeft verstuurd, gewoon blijkbaar de WhatsApp-tiplijn onder zijn Ctrl-C heeft zitten.
Nou, het bizarre is dat het waarschijnlijk met de hand is overgetikt. Dus iemand heeft het echt zitten overtikken. Ja, waarschijnlijk is het wel ergens in een copy-paste fout geweest.
Ja.
heel benieuwd naar de reden daarachter.
Ik snap dit echt niet.
Ik ook niet. Ik weet ook echt niet hoe kan dat.
Er moet gewoon een standaard proces en plan liggen waar dit al klaar ligt. Even zeg maar, zonder tipjes van de sluiter lichten, maar jullie beide mediabedrijven, die hebben al stukken klaar liggen voor het geval de PN'ers doodgaan. Voor het geval de koningin helaas het loodje gaat leggen en weet ik veel wat. Dat ligt er gewoon al. Dus er moet toch ook al een standaard plan liggen met een standaard verhaal voor het geval dat er X of Y of Z gebeurt.
Ja, nou wat het meer is, zeg maar, dat er een plan klaar ligt op het moment, bij ons in ieder geval, als er een grote calamiteit gebeurt. Ja. Dan weet iedereen gewoon, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet die bellen, ik moet daarheen, ik moet de trein in, ik moet de vliegtuig in. Ja, en dan gaat dat als een geoliede machine bij zoiets dat het NL Alert doet. Dat moet dat ook gewoon zijn.
Ja, en het bizarre ook aan die NL Alert was, het duurde ook lang voordat die dingen kwamen. Ja. Dan was het al opgelost en dan anderhalf uur later of zo kwam NL Alert nog een keer aankakken met die informatie. Dan denk ik van, dat moet echt ook wel sneller. Maar goed, nu dwalen we af, denk ik.
Maar had dat er niet deels mee te maken dat het versturen van die NL Alerts over dat netwerk ging?
Nee, dat was niet zo.
Dat was volgens mij niet zo. Maar ik weet er te weinig van.
Nee, dat was niet zo. Dat stond gelukkig.
Ik vroeg me even hard op af.
Ja, die shit laat zich ook gewoon moeilijk stresstesten natuurlijk. Hè. Dan moet je bijna een echte calamiteit gaan organiseren en dan kijken wat er gebeurt. Al die simulaties zijn gewoon lastig. Heeft er iemand nog een andere hippe vraag voor Niels?
Willen we nog twee zware telegraaf vragen doen?
Nee. Hij zit er toch.
Ja, nou ja.
Je mag hem het vuur aan de schenen leggen natuurlijk. Hij kan ook gewoon zo, heb ik gezien in.
Mijn gewaardeerde oud-collega van Tweakers, Arnoud Wokke, vraagt: elke journalist heeft zijn ethische grenzen. Daar wil ik trouwens even tegen inbrengen dat dat volgens mij niet in alle gevallen zo is. Maar
Oké, zou moeten hebben.
In deze vraagstelling nemen we dat even aan als feit. Elke journalist heeft zijn eigen ethische grenzen en wil dat zijn werkgever die grens niet overschrijdt. Wat zou voor Niels een reden zijn om zijn telegraafpen aan de wilgen te hangen?
Ja, nou wilde hij natuurlijk eigenlijk een specifiek voorbeeld van mij weten.
Als ze je mierenkolonie uitroeien?
Ik denk dat mijn werkgever dat niet zo snel zou doen. Ja, ik kan daar niet per se een voorbeeld van geven. Ik heb inderdaad een ethisch kompas. En zolang ik mezelf in de spiegel aan kan kijken met wat ik doe en gecombineerd met waar mijn artikelen in verschijnen, dan is dat geen probleem. En ik verwacht ook niet dat gaat gebeuren. Ik kan geen voorbeeld vinden van als dit gebeurt, dan dat. Want ik weet dat niet gaat gebeuren.
Ja, Telegraaf wordt niet de nieuwe Pegida Central, zeg maar.
Nee, want het
of verschil. De Post.
Nee, het verschil daartussen is echt dat gewoon wij zijn nieuwsgedreven. Kijk, en we brengen soms dan, zonder te veel daarop in te gaan hoor, nieuwsfeiten die andere mensen niet zouden hebben gebracht. Nou ja, zolang het drijfpunt is dat het nieuws is en dat wordt om die reden gebracht, zie ik niet waarom ik daar zou moeten stoppen. En dat wil ik ook niet. Ik bedoel, ik heb het even van fantasies naar mijn zin.
Ja, nee, dat blijkt op zich.
Kijk, en als er inderdaad, uiteraard heb ik een ethisch kompas. En op het moment dat er over grenzen wordt heen gegaan, dan moet ik dat heroverwegen. Maar dat gaat niet gebeuren. Zit ik niet in waarom.
Tijdens de tips dan, denk ik. Onze gast had zelf al een paar tips. Maar heb je er nog meer?
Ja, ik heb er zelfs vrij veel.
Oh, nice. Wij beperken gasten zelden in de hoeveelheid tips die ze mogen geven.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik zat er wel een beetje doorheen vliegen dan. Wat ik echt een superleuk programma vind om te kijken, wat ik eigenlijk heel veel mensen aanraad. Het is een NPO-programma en dat heet Hunted. Ik weet niet of jullie het kennen. Volgens mij moet je daar inmiddels NPO Start of NPO Plus of een speciaal NPO-abonnement voor hebben. Het gaat eigenlijk gewoon om mensen die moeten vluchten voor de politie in Nederland en die moeten hun sporen uitwissen. En de politie gaat ze vervolgens achtervolgen. Die mensen worden ook gevolgd met camera's en is heel leuk om te zien hoe de politie in Nederland te werk gaat om mensen die onder de radar proberen te blijven te volgen. En je ziet ze op een gegeven moment heel basale fouten maken als ze proberen naar huis te bellen omdat ze even de stem van de kinderen willen horen. Ergens zit een tap op en binnen 2 seconden staat de politie ergens op een hei in the middle of nowhere.
Is dit die waar ze zelfs helikopters inzetten om mensen te achtervolgen?
Ja,
zo? Ja.
Ja.
Ja, dat vond ik. Ik vond het echt vet. Ik heb er een stuk van 1 aflevering gezien. Maar toen die helikopter de lucht in ging, toen dacht ik wel, is dit van mijn belastingcenten? En er was wel een soort van turn-off, zeg maar.
Ja, dat snap ik eigenlijk wel.
Maar ja. is dit fictie of is dit in scène?
Nee, dit is echt. Dit
is een niet soort... in scène gezet.
Het is niet in scène gezet.
Nee, het is een soort spelachtig iets zou je het kunnen noemen. Zeg maar mensen die krijgen de taak van... Ja, nee, hij moet een maand uit de handen van de opsporingsdiensten blijven.
Ja, oké. Okay. Dus het is wel zeg maar een... Ja, het is wel opgezet, zeg maar. Het is niet zo dat je daadwerkelijk Fugitives 88 volgen bent.
Nee,
zeg maar.
Nee.
Jawel.
Nou ja, maar het zijn nep-fugitive.
Nep-fugitive, ja.
Okay. Het is niet dat ze zeggen van, wij weten dat jij iemand hebt opgelegd en we gaan jou nou een maand volgen. Kijken of de politie je te pakken.
Ja, nee. Dat lijkt mij dan wel weer een mooi concept.
De mensen die worden achtervolgd, die weten dat wel.
Ik vind het wel leuk als je dan wekelijks een update op tv krijgt van mensen van wie jij als tv-kijker weet dat die iemand heeft omgelegd, maar de politie moet het nog uitvinden. Dat lijkt
me zo leuk.
Goed, dat was één tip. Een andere tip is een YouTube-kanaal van Marcel Vos. Ik weet niet of jullie dat kennen. Is een meneer die is heel erg goed geworden in Rollercoaster Tycoon 2. En die doet dat op een bizarre manier. Die maakt een park van 10 bij 10 hokjes breed. En die gaat daarmee gewoon een scenario uitspelen door allemaal 8 banen bovenop elkaar te zetten. Helemaal vol te bouwen. Die maakt filmpjes met wat is de maximale snelheid dat een 8-baan kan gaan.
Want hij heeft ook die lange 8-baan van jarenlang.
Ja, die 27 jaar duurde of zo om in te gaan.
47.
Zoiets, ja.
Geloof ik hoor.
Ja.
Dat belachelijk.
Echt fantastisch. Die kerel maakt hilarische filmpjes. Zijn Engels is belabberd, maar wel correct.
Ik niet.
Nee, maar hij doet het wel heel leuk. Dat is echt wel een tip om even een paar van die filmpjes te kijken als je verveelt. Marcel Vos heet het. Een ander YouTube kanaal, Doc DeMero. Ik weet niet of je het goed uitspreekt. Is een meneer die heeft heel veel verstand van auto's. Maar die reviewt auto's niet op de manier van... God, er ligt zo'n leuke motor in en die kan zoveel kilometer per uur. Maar die gaat kijken, en dat vind ik zelf het leukste altijd, naar de quirks en features. Die benadrukt gewoon dat de richtingaanwijzer pook op een hele rare plek zit. Op de achterbak of zo. En daar maakt hij dan hilarische filmpjes over. Vind ik leuk. En de laatste tip die ik heb is een podcast die zelf wel eens al voorbij kunnen zijn geweest. El Tarangu heet dat.
Ja.
Dus van de makers van Bob. Die gaan nu op zoek naar een wielrenner die dood zou zijn. Maar die op een gegeven moment iemand anders belt. Goh, ik ben in de stad. Zou je een keer met mij willen eten? En dan gaan ze uitzoeken. Hoe kan het? Die kerel is toch eigenlijk al 20 jaar dood?
Ja.
En net als Bob wordt dat een emotionele rollercoaster. Waar je achter dingen komt. En het menselijk brein. Fantastisch.
Ik heb één tip die hierbij hoort. Zorg dat je even je... podcast van oud naar nieuw op een rijtje zet. Want bij mij ging die dus van de eerste aflevering naar de laatste. Ja, dat was een beetje jammer.
Ja.
Ja, dat was... Dus ik zat echt zo... Hé, hoe komen ze hier nu al?
Ja.
Crap, ik ben er echt 5 overgeslagen of zo.
Ja, en dan...
Maar hij is best wel... Hij begon echt supergoed namelijk.
Ja. Ja, en halverwege wordt er een rare afslag genomen. Een persoonlijk verhaal
dus
van de maakt.
Gemist.
Ik zou het alsnog luisteren. Want er wordt een persoonlijk verhaal komt er dan. En dat uiteindelijk valt het allemaal samen alsnog. Dat is mooi. Dat is een goede tip.
Mijn tip van zometeen, die zal jou uitleggen waarom ik daar voorlopig geen tijd voor heb.
Oké. Okay. dit waren ook mijn tips wel.
Je mag meteen door dan, Floris, met jouw tip. Dan onthouden mensen dat nog.
Mijn tip is namelijk ook een podcast. En die heet... dan moet ik eerst dit zeggen. Die heb ik uit Hekje Tips via Peter van der Ham. Het heet Dungeons and Daddies. En het gaat dus over Dungeons & Dragons. Het befaamde, begonnen als bordspel. En kan je nu ook vrijwel digitaal doen. 3 heren en een dame. En die spelen allemaal typische vadertypes. Super grappig vind ik. Er zit een hele goede side gig in. Dat elke keer als je een dad joke vertelt. Dan mag jij hitpoints uitdelen aan de rest. Dus die krijgen dan straf, zeg maar. Ja, ik vind hem echt ontzettend hilarisch. Ik ben er net aan begonnen en volgens mij hebben ze er al best wel wat. En ze duren gewoon 2 uur per stuk. Nou zit ik best wel veel in de auto, maar zelfs dan ben ik hier nog wel even mee bezig. Ja, en ja, omdat ik nou al weet waar El Tarangu uiteindelijk eindigt, heb ik niet zozeer, vind ik het hele tussenliggende verhaal nog interessant. Dus,
ik snap dat wel.
Ja,
ik zou het alsnog doen.
Maar het is een beetje alsof je film al gespoilerd is, zeg maar.
Ja.
Dus wat dat betreft vind ik het jammer. En ik hield het bij 1 tip deze keer.
Joost.
Ja, ik heb 1 tip, maar het zijn er eigenlijk 2. Nee, het zijn gewoon 2 tips. Een van de films die ik als kind heb gezien en die echt ontzettend veel indruk heeft gemaakt, dat is The Dark Crystal. Dat is een serie of een film van de makers van de maker van de Simpsons. Nee, niet van de Simpsons. Van de Muppets. Heel iets anders.
Ah ja, nee.
Maar dan echt ongeveer los van het feit dat het met poppen is, is het echt het tegenovergestelde van de Muppets. Het is namelijk ontzettend, het is echt wel vrij dark. Het speelt zich af op een planeet waarbij, en het is echt wel weer een tijdje geleden dat ik die film voor het laatst heb gezien, maar waarbij er is een volk dat die planeet bevolkt en die is door een paar zonnen dan op één rij stonden, gesplitst in een goede en een slechte variant. En die slechte variant die hebben nu bijna eigenlijk de hele planeet overgenomen. Het klinkt nu heel kinderlijk, maar echt als je 6 bent of 8 of ik weet niet meer hoe oud ik was, en je kijkt die film omdat je ziek thuis bent en hij is 6 jaar en ouder, dus je ouders denken, oh, dat kan wel. Die shit is dark. Holy shit. Ik heb daar echt wel wakker van gelegen, maar ik heb hem wel echt heel vaak gezien. En het is ook echt wel een goede film. Ik heb hem een paar jaar terug hem weer gezien. Het is echt gewoon een leuke, goede film. Als je volwassen bent, is het niet zo heel erg eng meer, maar het is wel gewoon echt een vermakelijke film. Hij staat sinds kort ook weer op Netflix. Want Netflix komt dus met een vervolg. Of nee, eigenlijk is het een prequel. Dus ze komen met een prequel serie van 10 afleveringen. En die schijnt, las ik in de krant, en dan is het waar, ook best wel goed te zijn. En die komt aanstaande vrijdag, als ik dit zeg, online. Dus tegen de tijd dat mensen dit horen, is dat afgelopen vrijdag. Dus ik kan nog niet zeggen of het goed is of niet. Maar ik denk, zeker als je die film ooit hebt gekeken als kind, is het sowieso de moeite waard. Want dan weet je dus hoe dat hele verhaal begon. En anders kun je die film kijken en kijken of je kinderen het leuk vinden of jezelf. En het alsnog kijken. Overigens, die serie die is gelabeld als 12 jaar en ouder. Dus je kinderen van 8 zou ik nog niet laten kijken.
Nou, daar ben ik zelf nog als laatste over. Ik heb er een soort van anderhalve tip. Eentje is bij proxy van Jurjan, die nog op een Griekse strand zit op dit moment. Maar hij zei van, ja, je moet melden dat de Emerald Fantasy Football League weer is begonnen. En ik denk van, ja, oké, dat kunnen we zeggen. Maar voor dit jaar zitten we gewoon al vol. Maar mocht je toch eens interesse hebben om mee te doen, kom ons gewoon volgen in het Slack kanaal. En schiet ons eens aan. En misschien doen we volgend jaar wel een tweede league. Mocht je denken van, ja, daar ga ik niet op wachten. En ik wil zelf ook dit jaar eens van fantasy voetbal proeven. Nou, komende donderdag, als je dit luistert, begin het seizoen. En voor die tijd moet je wel ergens ingeschreven hebben. Dus je hebt nog kans. Doe het zeker, want het is ook gewoon hartstikke leuk. En dan kun je vast een beetje oefenen om volgend jaar in de Emerald League mee te doen. En de tweede echte tip is de set van Lost Frequencies op Tomorrowland Mainstays Weekend 2. Staat gewoon integraal op YouTube. En je kunt hem ook wel op Soundcloud of iets ergens terugvinden. Het is echt een hele, hele lekkere set. Ik ken de Lost Frequencies eigenlijk niet zo goed. Het is een Belgische DJ. Die is nog vrij jong. Hij doet nog niet zo heel lang mee. Ik heb hem ooit wel eens gezien op VR Electric. Daar kwam die Erik Prietse vangen, die pech had met zijn bus. Daar waren we toen heel teleurgesteld over. Maar uiteindelijk was die set daar wel heel goed. En ook op Tomorrowland vond ik hem fantastisch. Is wat mij betreft zeker een aanrader om eens terug te luisteren. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Randall Pelen, Joost Schellevis en Jurjan Ubachs. Mijn naam is Daniel Kegel. Onze gastnerd van vandaag was Niels Kalkman. Niels, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op Twitter, denk ik het handigst. Daar post ik het meest op. Dat is gewoon @NielsKalkman en daarmee zit ik ook op Instagram. En de artikelen die ik schrijf, plug ik vaak ook op Twitter. En daar kun je, de meeste zal achter een betaalmuur zitten, maar dan kun je heel goedkoop een abonnementje nemen op de Telegraaf.
Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je nu ook een winkel met echte Met Nerds om tafel merchandise. En wij worden daar niet rijk van, maar wil je rondlopen in een t-shirt, een hoodie of met een tas met het Met Nerds om tafel logo, dan kun je daar terecht. Daar vind je ook nog een andere pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En we hebben echt meer reviews nodig, want ik heb laatst nog eens teruggekeken en we hebben er niet heel veel bij geregeld de laatste tijd. Dus doe dat vooral. Daar staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je patron wordt van ons, dan ontvang je altijd een RSS-feed met reclamevrije podcast. De mogelijkheid om de tergende pilot van Met Nerds om tafel uit het allereerste seizoen te luisteren. Toegang tot het Patreon-kanaal op Slack. Vanaf $3 of meer krijg je van ons Emerald stickers. Vanaf $5 of meer bierviltjes. En vanaf $10 krijg je altijd toegang tot onze live events. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.